20. We hebben heel wat punten te bespreken. Ook hier bij Hoog Dringendheid wordt gevraagd om een aantal punten toe te voegen. U vindt die in punt 1 van uw agenda vermeld. Het betreft verschillende politieverordeningen. En zoals u weet moeten die dan op de eerstvolgende gemeenteraad worden bekrachtigd. De verschillende documenten vindt u ook in bijlage. Is de raad akkoord om deze punten te behandelen? Oké. Punt 2 betreft de notulen van vorige vergadering. Kun je dat daar opmerkingen bij zijn? Koen?
Ja, voorzitter, heel kort. Vorige gemeenteraad is op vraag van ons de Corbystraat nog eens ter sprake gekomen met dat kaderde in een geheel van mobiliteitsmaatregelen nu met de corona. Daar hadden we toen ook gevraagd om de Corbystraat autovrij te maken, zeker nu met om de horeca een beetje te ontlasten en een beetje extra te laten verdienen. In het verslag is dat dan ook het antwoord van de schepen genoteerd. Dat was iets in de trant van dat ze er inderdaad wel aan dachten om dat te doen, maar dat er nu het plan dat er was niet kon doorgaan door de corona. Maar dat er wel het plan was om dat te doen, maar dat er wel gewacht werd op federale beslissingen nog. Dat het niet rap mocht gebeuren, dat er eerst een draagvlak moest gecreëerd worden, dat er ook wel voorstanders waren, maar ook wel tegenstanders. Het verbaasde me dan ook zeer dat nog geen 24 uur later onze burgemeester in volle glorie op RTV verkondigde dat het al vast stond dat de Corbystraat zou autovrij worden bij het heropenen van een horeca. En het viel mij een beetje tegen omdat ik vond dat er dan op de gemeenteraad zelf toch ook open kaart kon gespeeld worden, had dat ook kunnen gezegd geweest zijn. Ik neem toch aan dat dat geen beslissing was van dinsdagmorgen, maar dat dat dan maandag ook al wel geweten was.
Ik weet niet of de burgemeester of de schepen wil antwoorden.
Nee, dat was nog geen beslissing. En ik denk, als je het interview goed bekijkt van Wim, heeft dat ook niet gezegd dat dat echt al beslist was. Uiteindelijk is de beslissing donderdag van de week nadien pas gevallen. Dus dan is uiteindelijk beslist dat we de Corbystraat zouden afzetten en hoe dat we dat gingen doen. Dus op die moment, ik heb geantwoord met alle info die er toen was. En dat was ook niet meer dan dat, dat we voor- en nadelen gingen afwegen. En dat alles afhing van de Nationale Veiligheidsraad. Dus ik heb geantwoord met een info die we hadden. En de beslissing is donderdag de week nadien gevallen. Definitief op het CBS. Dus dat kan je daarna kijken.
Dan denk ik dat we dat interview toch samen eens moeten bekijken, André. Want de burgemeester zei toch heel duidelijk dat vanaf de horeca open mocht gaan. Dat er dan ook een autovrije Corbystraat zou zijn. En dat alle handelaars, alle horecamensen mochten een plan indienen hoe dat ze hun terras konden uitbreiden.
Het is zelfs
en dat kwam allemaal niet ter sprake maandag op de gemeenteraad.
Het is zelfs zo dat er dan, ik denk woensdag of donderdag in de Gazet van Antwerpen of in het Nieuwsblad, dat weet ik niet, ook een zogezegd interview met mij stond. Dat ik effectief daar ook nog eens ga stellen dat het beslist beleid was dat de Corbystraat zou gesloten worden. En ik heb die mensen nooit gesproken. Dus uiteindelijk hebben die zich gebaseerd op de YouTube van de gemeenteraad. En hebben ze daar wat knip- en plakwerk gedaan om met bepaalde dingen te doen zeggen die ik niet gezegd heb.
Ja, dat is in het geval van een interview. Maar ik denk het interview van de RTV met de burgemeester dat toch geen stand-in was of zo. Hè. Dat was toch wel een live interview dat we allemaal konden zien. Hè. En de woorden konden we ook heel goed horen.
Als ik misschien ook iets mag zeggen, Koen. Je zegt veel tegen RTV. Je vertelt een context. En ze halen daar ook dingen uit. Op zich was bij mij daar duidelijk de stelling dat een ieder voor een terrasse kon aanvragen die uitbreidingen. Dat uiteraard ook het afsluiten van de Corbystraat, dat was aan de gang, dat onderzoek. Als corona er niet geweest was, zou dat al volledig uitgewerkt door de verkeersdienst er ook effectief geweest zijn, nog los van uw vraag die week van tevoren. Mijn collega heeft dat ook altijd gebracht. Dus het is zeker, ja, absoluut niet de bedoeling geweest om dat daar te poneren. Maar gewoon, dat was inderdaad een richting. En ja, als je ooit eens geïnterviewd wordt, het zou kunnen dat men ook niet het ganse verhaal brengt. Ik heb dat zeer genuanceerd verteld, maar ook wel gezegd dat dat uiteraard ook een mogelijkheid was. Dus wat André klopt, een donderdag nadien is dat misschien...
Goed, voldoende, Koen?
Ja, nee, maar ik zal het erbij laten.
Het belangrijkste is misschien dat hetgeen wat u al lang vraagt, eindelijk op het terrein wordt uitgevoerd. En
ik vind
daar
eigenlijk...
heb jij ook uw bijdrage aangeleverd, denk ik. Mag ik dat zeggen?
Ja, ja, voorzitter, dat klopt. Maar naar wie dat die pluim gaat, dat interesseert mij eigenlijk niemand. Maar gewoon de openheid op de gemeenteraad had leuk geweest. Hè, als er gezegd geweest was van, we hebben het al besproken en we gaan het... Dat had mooi geweest, hè, dat ik dat zelf niet op RTV moest horen, maar dat ik ook op de gemeenteraad als raadslid op de hoogte werd gesteld van wat er op til stond. Hè. En niet dat er eerst nog werd getwijfeld van, er zijn ook nog tegenstanders en dit en dat, en we moeten nog een procedure volgen. En...
Goed, maar daarmee denk ik dat we de notulen mogen goedkeuren, of heeft iemand daar nog een probleem mee? Iedereen akkoord? Goed, dan hebben we een aantal rekeningen van Kerkfabriek. Ik stel voor dat we die misschien nog eerst bannen voordat we aan de eigenlijke jaarrekening komen. Dus in punt 3 zitten we in Wezel met een exploitatieoverschot. Hier moeten we gunstig advies geven. Heeft iemand er vragen over? Iedereen akkoord met het gunstige advies? In punt 4 doen we hetzelfde voor de Kerkfabriek van het Centrum. U vindt de cijfers vermeld op uw agenda. Gunstig advies, iedereen akkoord? Bas.
Ja, voorzitter. Als ik goed geïnformeerd ben, dan hebben wij als lokale overheid de plicht om eventuele tekorten van de kerkfabrieken bij te spijzen. Nu stel ik vast dat er een toelage is toegedeeld aan de kerkfabriek van het Centrum van 43.000 euro en dat beide overschotten groter zijn. Dus ik stel mij de vraag of dat de toelage voor de kerkfabriek van het Centrum, dat die naar de toekomst toe zal veranderen, omdat het duidelijk is dat we eigenlijk met gemeentelijke middelen kerkelijke spaarpotjes vullen. Als ik het goed
weet,
natuurlijk.
Burgemeester.
Bas, je gaat daar volgend jaar, gaat je daar eigenlijk de correctie altijd op zien. Dat komt altijd één jaar later. Dus dat is wel een veiligheidsmechanisme dat ingebouwd is in alle kerkfabrieken. Dat als er een batensaldo is van het jaar, min 1, dat dan het volgende jaar dat ook dadelijk van de gemeentelijke bijdrage in mindering gebracht wordt. En daarom zie je heel vaak dat voor sommige kerkfabrieken het ene jaar het positieve jaar, het negatieve jaar, het positieve jaar, het negatieve jaar. We hebben ze hier de 6 jaren zijn hier voorgelegd in de meerjarenplanning van 2020-2025. Maar dat is eigenlijk een vaak voorkomend fenomeen, maar er wordt wel degelijk mee rekening gehouden. En we gaan dus niet elk jaar de kerkfabriek 50.000 euro rijker laten worden. Die correctie is een beetje zoals bij de politie met een brandweer. Die komt een jaar later, wordt die ermee ingenomen. Dus uw bezorgdheid was daar terecht. En daar wordt ook meer rekening gehouden.
Oké, Bas.
Ja, waarvoor dank, burgemeester. Praktisch gezien, ik hoor u slecht. Kan u zo goed mogelijk in de micro spreken?
Zal dat proberen. Probeer geen huisarts ziek te maken, dat hij geen andere mensen ziek maakt. Maar ik zal proberen iets beter met de micro een beetje dichterbij.
Ja, waarvoor dank.
Voilà, alsjeblieft.
Goed, mogen we dat punt dan goedkeuren? Of gunstig advies geven? Ja, hetzelfde in punt 5, kerkfabriek van Ezaert, waar er geen toelage is van het gemeentebestuur. Iedereen akkoord? Punt 6, zitten we in Ginderbuiten. Toelage van 2.775 euro. En u vindt de toelichting in verband met het investeringstekort. Iedereen akkoord? Punt 7, gaan we naar Gompel. Ook hier is er een toelage van 8.954 euro. Iedereen akkoord? Punt 8, zitten we in Mulligen. Geen toelage van het gemeentebestuur. Iedereen akkoord? Punt 9, zitten we in Postel. Ook hier geen toelage. Iedereen akkoord? Punt 10, Rouw. Een toelage van 2.508 euro. Akkoord. Punt 11, Sluis. Ook hier een toelage van 10.525 euro. Iedereen akkoord? Goed, en dan laatste punt voor de jaarrekening. Punt 12 betreft de subsidie. Reglementen, waar er een voorstel is geformuleerd om dit te wijzigen, specifiek voor de sportverenigingen. Enfin, u hebt de tekst kunnen lezen, vanzelfsprekend hebben we ook sportverenigingen te lijden onder de coronacrisis en op hun structurele inkomsten. De voorwaarden van onze subsidiereglementen zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de sportvereniging een normale jaarwerking kon hebben, wat natuurlijk niet het geval is. Op voorstel van de sportraad wordt daarom aan de sportverenigingen de keuze gegeven om hetzij een subsidiedossier in te dienen op basis van de periode 2019-2020, zoals het in onze reglementen staat, ofwel een subsidiedossier in te dienen op basis van de gegevens van het vorige jaar, zijn de 2018-2019. Keuze ligt bij de vereniging zelf, maar moet gemaakt worden voor beide vermelde reglementen. En er is een uitzondering voor de terugbetaling van opleidingskosten. Hiervoor kunnen enkel de gegevens uit de periode 19-20 worden ingediend. De goedkeuring aan de Raad wordt gevraagd om deze wijzigingen aan te brengen. Iedereen akkoord? Dank u. En dan zijn we toegekomen aan punt 13, het punt van de jaarrekening. Dus om alle misverstanden te vermijden, misschien nog eens korte procedure. Ga zo meteen het woord aan de schepen van Financiën geven voor een korte inleiding. De financieel directeur en Bert zijn ook hier voor eventueel technische vragen. Ik stel voor dat we alle vragen bundelen naar de toelichting van de schepen. Dat dan de diverse schepen en burgemeester indien noodzakelijk kunnen antwoorden op uw vragen. Als we die ronde hebben gehad, gaan we terug naar de OCMW-raad om het punt voor het OCMW goed te keuren. En nadien komen we terug naar de gemeenteraad voor het punt van de gemeenteraad zelf. Schepen, aan u het woord.
Collega's, ik hoop dat jullie mij verstaan en met mijn mondmasker. We spreken vandaag dus de jaarrekening 2019. En dat is om verschillende redenen toch wel nog een speciale jaarrekening. Eerst en vooral omdat het eigenlijk gebaseerd is op het budget dat door de vorige ploeg is opgemaakt. Ook de doelstellingen die daarin staan zijn dus volledig geënt op het vorige BBC. Er zijn dan ook de prioriteiten die door de vorige ploeg gesteld zijn. Met ook als belangrijke opmerking dat daar ook alle doelstellingen als prioritair geregistreerd zijn. Een keuze die wij in de nieuwe BBC niet gemaakt hebben, waar dat we echt wel keuzes gemaakt hebben en waar dat trouwens iedereen aan heeft kunnen meewerken om daar die doelstellingen prioritair te gaan stellen. Waarom is het nog speciaal? Dat is omdat het voor de laatste keer twee aparte jaarrekeningen zullen zijn, OCMW en gemeente. Dat gaat vanaf volgend jaar anders zijn en dan gaan de jaarrekeningen er ook helemaal anders gaan uitzien. Bijvoorbeeld de gemeentelijke toelage voor het OCMW, die nu nog altijd duidelijk in de jaarrekening staat en die we zowel in de jaarrekening van de gemeente als in de jaarrekening van het OCMW kunnen terugvinden, die gaat vanaf volgend jaar verdampen is misschien het verkeerde woord, maar ze zal gespreid zitten in de totale jaarrekening. Waarom is het nog een speciale jaarrekening? Dat heeft met incohering te maken en heeft ons financieel directeur in het lang en breed uitgelegd vorige week. Namelijk dat de inkomsten voor de aanvullende belasting en personenbelasting, dat die dus toch wel fors hoger waren dan eigenlijk gebudgeteerd. En dat heeft dus alles te maken met die versnelde incohering. De belangrijkste vaststellingen die vorige week toegelicht zijn, ga ik nog eens allemaal op een rij zetten. Want ik weet niet of dat toen iedereen mee op de vergadering was. We gaan eerst misschien vergelijken met het budget van 2019. En als we de jaarrekening vergelijken met het budget, valt dus op dat we 4,7% minder hebben uitgegeven in onze exploitatie. 2.260.000 met als belangrijkste uitschieter goederen en diensten, waar dat we 12% zijn de 1,4 miljoen onder het budget zijn gebleven. Bij de toegestaande werkingssubsidies zien we een overschrijding van 5,1% ten opzichte van het budget. Dat is een nieuw gegeven, want meestal zitten we daar meestal ver onder. Dit heeft alles te maken, dat is ook in het lang en breed uitgelegd, door de verschuiving binnen de boekhouding van de kosten, de financiering van het zwembad. Dus dat is door de toezichthoudende overheid die ons erop gewezen heeft dat het op een andere plaats in de jaarrekening moest gezet worden. En dat is iets dat je eigenlijk, als je de jaarrekening gaat bekijken en alle tabellen die van achter bijgevoegd zijn, dan ziet je dat elke keer terugkomen. Dus die volledige 16 miljoen voor de bouw van het zwembad, die staat nu in het investeringsbudget. En daartegenover staat dan dat er een ingeschreven lening is, want wat er eigenlijk vooropgesteld dat er geen leningen moesten opgenomen worden, maar er staat nu wel een lening ingeschreven, ongeveer voor hetzelfde bedrag. Nu, die heffen elkaar in totaliteit wel op binnen de boekhouding. Dus eigenlijk hebben ze ook weinig effect op de autofinancieringsmarge. Vanaf 2020 gaat dat anders in de jaarrekening staan. Gaan we dat op twee manieren terugvinden. Dat zal 400.000 euro zijn als deelname in de financiering. En 1.200.000 als deelname in de exploitatie. Bij het OCMW Dan springen we even op de andere jaarrekening. Zijn de exploitatieuitgaven 5% lager dan het budget, dat is ongeveer 1 miljoen. En dit heeft vooral te maken met niet ingevulde vacatures en verschuiving in het personeel van OC&W naar gemeente. Onze directeur, algemeen directeur, is daar een van die personen van, die verschoven is van de loonlijst van OC&W naar gemeente. En dat geeft dat ook de nodige variaties met zich meebrengen. Bij de exploitatieontvangsten zitten er belangrijke verschillen ten opzichte van het budget. Dus de operationele ontvangsten zijn 3,5% hoger dan geraamd, namelijk 1.680.000. En voor de aanvullende belasting op de personenbelasting is er een meerinkomst van bijna 1 miljoen. Dat we natuurlijk die autofinancieringsmarge in de goede richting doorslagen. Om een voorbeeld te geven, in 2018 is er tussen augustus en december 3,7 miljoen naar de gemeente gestroomd. In 2019 was dat 4,4 miljoen, dus dat is €700.000 verschil op een paar maanden tijd. En dat gaat wel doorwegen in een jaarrekening. Bij de inkomsten uit onroerende voorheffing is er een stijging van 3% ten opzichte van het budget. Maar als we dat gaan cijfers vergelijken met de cijfers van de jaarrekening van 2018, dan zien we dat het een status quo is. De voornaamste reden, zoals gesteld, voor de aanvullende belasting op de personenbelasting is de versnelling in de incohering. Voor 2019 is dat goed nieuws, maar wat gaat dat voor 2020 teweeg brengen? Dat is het open vraag. Als de incohering, als dat nu een vastgegeven gaat worden, en dat hopen we, dan zal het effect volgend jaar redelijk meevallen. Maar als daar een vertraging gaat optreden, dan zou het wel een keer heel moeilijk kunnen zijn voor de jaarrekening. Maar dat gaan we moeten afwachten. Dat zullen we na de zomer zien, hoe vlot dat het binnenloopt. Nu, qua budget is er een verschil, maar als we gaan kijken naar de jaarrekening, dan blijft eigenlijk de totaliteit van de aanvullende belasting eigenlijk op hetzelfde pijl. Dus eigenlijk is structureel daar geen meer ontvangst. De eigen belasting, die zijn wat achteruit gegaan in de jaarrekening, heeft vooral te maken ook met incohering, maar dan langs de andere kant, dat we daar wat vertraging hebben. En dat zal dan vermoedelijk in 2020, als we daar wat rapper gaan zijn en dat we ook een inhaalbeweging moeten doen, gaat dat dan wat hoger uitvallen. De specifieke werkingssubsidies was een meeropbrengst van 32%, ongeveer €800.000. En dat had vooral met de budgettering van kind en gezin te maken. Het investeringsbudget zelf, als we het zwembad eruit gaan filteren, want dat is toch wel belangrijk, dan er was 15 miljoen gebudgeteerd, dan gaan we zien dat we ongeveer 9 miljoen effectief hebben uitgegeven. Dat lijkt weinig, maar op zich is die 9 miljoen echt wel een hoog bedrag. Dat is ongeveer 60% van hetgeen gebudgeteerd was. De grootste uitgaven kunt je terugvinden. Onderhoud van de wegen, centrale kinderopvang, aankoop de Zwaan, aanleg van de Postelse Steenweg, kampplaats de Galbergen en de vernieuwing van het gemeentelijke wagenpark. Als we nu gaan vergelijken, dit was vergelijken met het budget, als we gaan vergelijken met de jaarrekening, dan zien we een stijging van de operationele uitgaven van 4,5%, met vooral een stijging van 6,4% voor de personeelskosten. Hetgeen dat we gezien hebben in het OC&W, dat we daar een daling hebben, gaan we in de gemeente eigenlijk als surplus krijgen, omdat er mensen van personeelsleden van de loonlijst van het OC&W verhuisd zijn naar die van de gemeente. Als we dat er gaan uitfilteren, dan komen wij ongeveer aan de stijging van 3%, wat dat eigenlijk gebudgeteerd was. Dus die omgekeerde beweging zien we in de cijfers van het OC&W. Bij vergelijking van de werkingssubsidies is er een toename voor politie en brandweer. En zien we ook voor de eerste keer een bedrag voor Vita Benuit dat we moeten betalen in kader van de exploitatie. 2020 zal vooral de toelage voor de brandweer gaan we met argusogen bekijken. Er is een discussie over de pit. Wie gaat de pit moeten betalen? Gaat dat voor de hele zone zijn of gaat vooral Mol daarvoor moeten opdraaien? Dat is een discussie daar waar dat Wim zich in aan het mengen is. Dus dat is koffiedik kijken wat dat gaat worden. Het zou kunnen zijn dat het veel duurder gaat worden. Maar dat de beslissing bij de gouverneur gaat vallen, zou het kunnen zijn dat het veel goedkoper wordt. Dus dat gaan we zien. Bij de specifieke werkingssubsidies zijn er nog twee zaken die we moeten vermelden. Subsidies voor de kinderopvang werden op een andere manier geboekt. En de werkingssubsidies voor het onderwijs zijn in het juiste jaar geboekt, wat in het verleden niet was. Bij het OCMW zijn er weinig schommelingen. De voornaamste verandering zijn de bezoldigingen met een daling van 1%. Dat is voor de verschuiving van die loonkost. En een daling van de werkingssubsidies door een correctie van subsidies op betrekking van de leeflonen. Het liquiditeitenbudget. Het is bijna gedaan. De aflossingen van de schulden dalen. Dat is logisch. We hebben geen nieuwe leningen aangegaan. En daardoor wordt de uitstaande schuld verder afgebouwd. En kan je ook mooi zien in de staafdiagrammen. We gaan dat proberen voor 2020 ook nog te doen. Het gaat kantje woordje worden. De corona is nog niet goed uitgeklaagd of dat een effect zal hebben. Of dat we misschien toch het einde van het jaar gaan moeten lenen. Op deze moment denken we nog van niet. Maar vanaf 2021 zal dus de kans toch wel reëel zijn dat we terug moeten gaan lenen. Maar met een sterk positieve autofinancieringsmarge mag dat op zich geen enkel probleem zijn om die schulden af te betalen. Nu, wij proberen zoveel mogelijk alles te betalen zolang de thesaurie boven nul staat. Die staat nu op een goede 3.798.000 op het einde van het boekjaar. Dus we gaan zien hoe ver dat we daar nog mee geraken. Maar we gaan lenen van zodra de thesaurie op nul komt. De autofinancieringsmarge, 4.401.000, hoger dan gebudgeteerd. Heeft dan vooral te maken, zoals gesteld, met die eenmalige zaken, de versnelde incohering. Maar een vertraging hierop gaat dan waarschijnlijk een omgekeerd effect hebben volgend jaar. Hoe kijken we naar 2020? Dat is misschien toch belangrijk ook. Hoe gaat het impact zijn? Want die aanvullende belasting op de personenbelasting los van de incohering gaat ook serieus onder druk staan. Ik denk dat dat ook vandaag op het nieuws geweest is, dat de meeste gemeenten daar met argus ogen naar aan het kijken zijn. Zelf een daling van 2% gaat al serieuze gevolgen hebben voor ons. Maar als je dan hoort dat er gesproken wordt van een daling 5%, 10%, ja, dan gaan we toch wel moeten voorzichtig zijn voor de komende jaren. Nu, de oefening is begonnen. Er gaat een aanpassing van de meerjarenplanning moeten komen. En de financiële dienst is daarmee begonnen. Dus wij hopen een eerste draft in september daarvan te hebben. Autofinancieringsmarge op tenslotte van het OCMV. 500.000 met een resultaat op kasbasis van 3 miljoen. Voilà collega's, ik denk dat ik in het heel kort de uiteenzetting van Ann nog een keer dunnetjes overgedaan heb. En ik ga nu terug het woord geven aan de voorzitter.
Dank u, Schepen, voor de inleiding. Zijn er vragen? Of tussenkomsten? Koen.
Dank u, voorzitter. Ik heb wel een aantal opmerkingen en vragen. Als ik het mij toestaat, ik zou willen beginnen met vragen. Of om voor te stellen, om de... Als we het op actieniveau, de hele jaarrekening op actieniveau bekijken, dan staat er echt bij elke actie, bij status en realisatie op schema. Geen enkele actie uitgezonderd. Sowieso is alles op schema. Maar als ik dan de cijfers zie, het verschil tussen budget en jaarrekening, dan blijkt dat toch niet altijd op schema te zijn. Dus ik stel gewoon voor om die een term te laten vallen, want het heeft geen nut. Hè. Als het ook niet op schema is, toch op schema vermeld wordt. Dat komt een beetje raar over. Ik wil er graag een beetje voorbeelden van geven, als dat toegestaan is. Onder andere op... Moet ik de acties gewoon voorlezen en dan wordt er achteraf op gereageerd? Of,
ja, het is vooral ook goed dat je misschien duidelijk aangeeft voor wie de vraag bestemd is, dat de betrokken schepen of burgemeester kan noteren. En dan komen we straks daarop terug, hè.
Ah, dus zeg maar moet ik aangeven voor welke schepen dat bedoeld is? Of?
Ja, zeg maar welke actie. En dan
ja, ik zal de actie zeggen, want de schepen verdelen, de bevoegdheidsverdeling is een beetje ingewikkeld om dat zo te weten.
De actie dan. De actie.
Ik weet bij actie 001-001-001, op bladzijde 9, dat is een voorbeeld van wat ik daarnet zei. Samen met mensen in armoede willen we kansenarmoede verminderen, met bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Als ik dan lees dat zowel in de exploitatie als in de investeringen slechts de helft wordt uitgegeven van hetgene gebudgeteerd was. En ik dan bij status zie dat het op schema is en met de toelichting gewoon wordt opgesomd wat er allemaal gerealiseerd is, maar niet waarom dat budget gehalveerd is en er maar de helft is uitgegeven. Ik zou dan natuurlijk graag weten hoe dat, dat dan komt. Hè. Wat is er niet uitgevoerd? Wat is er opgeschoven naar volgend jaar? Die dingen zou ik graag weten. Hetzelfde bij actie 001, 002 en 003. We bieden hulpverlening aan om voor werkervaring op te doen. Die is ook op schema blijkbaar, maar toch zien we dan dat er viermaal meer ontvangsten zijn dan dat er gebudgeteerd is. De volgende vraag gaat over actie. We zetten in op duurzaamheid. Ook slechts de helft uitgegeven wat er gebudgeteerd was. Dat ligt dan voor een stuk blijkbaar aan het ziek worden van een duurzaamheidsambtenaar. Daar is mijn vraag ook van, is dat thema niet belangrijk genoeg om die ambtenaar te vervangen op korte termijn of wordt die job dan gewoon niet ingevuld? De volgende is actie 003, 001, 009. Die zou ook op schema zijn alweer. Maar ik lees dan bij de uitgaven dat er veel minder ook weer uitgegeven is dan er gebudgeteerd was, maar ook zonder verklaring.
Wat is de titel van de actie, Koen? Dus wel interessant dat je dat...
De titel van de actie is We maken beheersplannen op.
Ja. We maken beheersplannen op.
003, 001, 009 was het. Dan de volgende actie, 003-001-010. We zetten in op een degelijke mobiliteit, ook minder dan de helft uitgegeven dan gebudgeteerd, maar ook alweer zonder verklaring. De volgende actie, 003-003-003. We staan garant voor een transparante ruimtelijke ordening. Daar is ook veel minder uitgegeven dan er gebudgeteerd was. Daar staat bij de toelichting wel de resultaten van de bouwmeesters CAN. Die zou bekendgemaakt worden in het voorjaar 2020. Maar ik denk dat het voorjaar ondertussen bijna voorbij is, maar ik heb ze nog niet gezien. Kan daar iets over gezegd worden? Het volgende, de actie 004-001-002. Ja, dat was iets dat me gewoon intrigeerde. Dat wordt gewoon nul gebudgeteerd, geen budget voor voorzien. Maar ik zie dan in een jaarrekening dat er een ontvangst is van 2. Niet 2000 of 20.000, maar 2. Het zal waarschijnlijk een fooi geweest zijn ergens of zo. De volgende actie is 005-001-002. We zorgen voor een kwalitatief en duurzaam sportaanbod. Ook daar is de uitgave veel kleiner dan gebudgeteerd. Al zou ze heel de actie op schema zijn. Het is trouwens een trend in heel het boek. En ik vind dat knap dat het erin staat elke keer, alle verwezenlijkingen die gebeurd zijn. Dat is knap, maar daar had ik het er straks over. Het zou netjes zijn, vind ik, als daar ook verklaard werd waarom er zo'n groot verschil is tussen jaarrekening en budget. 005-003-002, we bieden sportinfrastructuur aan voor de burgers. Ook daar een hele opleisting van realisaties. En we zijn op schema, maar er wordt slechts 1/4 uitgegeven van hetgeen gebudgeteerd is. Waar zit dan dat verschil? Hetzelfde verhaal bij we organiseren buitengewoon onderwijs, 006-001-002. Ook veel minder uitgegeven dan gebudgeteerd. Hetzelfde bij het volgende actiepunt, we organiseren deeltijdskunstonderwijs, 006-001-003. Er wordt slechts 1/4 uitgegeven van hetgeen dat gebudgeteerd is, ook zonder verklaring. Ook bij het actie 008-002-002, dezelfde opmerking eigenlijk, 540.000 euro gebudgeteerd in exploitatie en slechts 400.000 uitgegeven. Waar zit dat verschil? Bij actie 010-002-002 hetzelfde verhaal, staat ook zogezegd op schema, maar er wordt minder dan de helft uitgegeven dan gebudgeteerd. Wat is er daar dan weggevallen of opgeschoven? Dan een vraag over actie 011-003-003. We zorgen voor een correcte en tijdige uitbetaling van onze medewerkers. Daar is ook een groot verschil in ontvangst in de exploitatie, 3.233.000 gebudgeteerd en 2.430.000 in de jaarrekening. Hier staat dan wel een verklaring bij over het feit De laatste 7 maanden van 2019 werd daarom vanuit wervingselectie zwaar ingezet op deze dienst en werd ook de beslissing genomen om voor verpleging en verzorging in het rusthuis, neem ik aan, te werken met interimcontracten. Die inspanning heeft voor verlichting gezorgd op de diensten, maar vraagt natuurlijk maandelijkse aandacht. Mijn vraag is daar, worden die interimcontracten niet vaste contracten op termijn? Dan ben er bijna door. We beheren de facilitaire middelen met betrekking tot roerende goederen. 011, 007, 003, die actie is ook op schema. Maar er wordt bijvoorbeeld in de investeringen 1 miljoen voorzien, maar slechts 500.000 euro staat er in de jaarrekening. Wat is er dan weggevallen of opgeschoven? Hetzelfde verhaal bij actie 011 008 003. Gemeente en OCMW werken aan een doorgedreven digitalisering. Die actie zou ook op schema zijn volgens de tekst, maar er wordt maar de helft uitgegeven van hetgeen gebudgeteerd is. Dus als het mogelijk is, zou ik op een of andere manier graag daar de verklaring voor hebben voor de vragen die ik gesteld heb. Er is dan nog één vaststelling die ik doe, en dat is dan een beetje globaal. En dat is dat, gelijk de schepen zegt, de autofinancieringsmarge voor 2019 bedraagt 4.400.000 euro ongeveer. Dat is, als ik goed geteld heb, het 16-voudige van hetgeen gebudgeteerd is. In het miljardenplan, bij de opstelling van het miljardenplan werd er gezegd dat er voor 19 680.000 euro zou zijn. In de autofinancieringsmarge in het budget van 2019 werd dan gezegd 274.000. Het uiteindelijke autofinancieringsmarge is het 16-voudige. Nu weet ik dat dat natuurlijk te maken heeft met wat er allemaal gezegd is daar straks. Die belastingen, die subsidies, die versnelde incohering en zo. Maar ik hoor toch al jaren en jaren hetzelfde verhaal. Dat is een beetje van, het zal nu wel een beetje meevallen, want we hebben inderdaad een aantal eenmalige meevallers gehad en zo met die incohering, maar we moeten toch opletten, want volgend jaar zal het een heel ander verhaal zijn. Maar eigenlijk hoor ik dat al van zolang als ik gemeenteraadslid ben. Dus de geloofwaardigheid komt een beetje op losse schroeven te staan aan dat boek als ik dat jaar na jaar eigenlijk hetzelfde verhaal hoor. Tot daar mijn vraag.
Dank u, Koen. Zijn er nog andere vragen of tussenkomstig? Gaan we die eerst allemaal groeperen? Hans?
Ja, voorzitter, college, wij hebben een verlengde, denk ik, van de tussenkomst van Koen toch ook even de bedenking gemaakt van, ja, er zit toch nogal wat vertraging op uitvoering van de begroting in 2019. In 2020 heb ik de indruk, en dat is al of niet te wijten aan corona, dat zal dan wel blijken, dat er toch ook wel wat vertraging zit op een aantal geplande grote investeringen. Ja, wij blijven eigenlijk toch wel een beetje op onze lijn zitten die wij eerder al hebben hier op de gemeenteraad aangekaart. Dat is het feit dat wij stellig het vermoeden hebben dat de inkomsten en de uitgaven misschien toch eens moeten bijgesteld worden. We hebben in het verleden al de opmerking gemaakt, de belasting op het drinkwater, de drinkwaterheffing. Wij kijken hoopvol uit naar de begrotingsopmaak van 2021. En wij hopen dat daar misschien dan toch enig licht in de duisternis gaat schijnen om de overschotten toch bij te stellen en niet de molse belastingbetaler dermate te belasten.
Goed, dank u, Hans. Zijn er nog tussenkomsten? Niemand? Oké. Ik denk dat het goed is, alle schepen wel een vraagje hebben gehad. Dus ik stel voor om eerst het rijtje van de vakschepen af te lopen en dan straks het laatste woord aan de burgemeester en de schepen van Financiën te geven. Mag ik misschien bij Wendy beginnen? Wendy, had u iets genoteerd? Hoe zeg je? Nee, maar ik ga het rijtje af, dus als u denkt te moeten antwoorden, dan niks voor u. Mia ook niet. Hans is zeker in de prijzen gevallen. Hans.
Dat viel nog mee. Ik ga van achter beginnen. 11.8.3 in verband met
de doorgedreven digitalisering van de interne en de externe dienstverlening. Hè. Daar is heel wat gebeurd in verband met de inkanteling van het OCMW en de gemeente. En daardoor is er op ICT-vlak wel wat veranderd. Zo hebben wij onze consultancy kunnen afbouwen en hebben wij onze IT-dienst versterkt. Met twee medewerkers en een nieuwe directeur. Maar daardoor is het consultancybudget wel heel sterk naar beneden gegaan. Dus daar is al een heel groot deel dat daarvan op zit. Verder zijn er de domeinintegratie, hè, door het samengaan van OCMW en de gemeente, die ook nog doorloopt in 2020. En een aantal vervangen van servers die ook doorgeschoven zijn naar 2020. Ja, eigenlijk zijn dat de belangrijkste die hierop staan. Hè, want als je had gekeken naar het OCMW, daar is het nog veel duidelijker van het ICT-budget. Dat is eigenlijk juist hetzelfde verhaal. Daar werd er 411.000 gebudgeteerd en stond er maar 80.000 op de rekening. En daar ging het ook vooral naar grote projecten die omwille van toen een personeelsonderbezetting en een grote vervanging, dat er allemaal doorgeschoven is naar 2020. Wat zat er daar bijvoorbeeld in? Even kijken. Ah, het telefonieproject zit ook sowieso op het gemeentebudget dat doorgeschoven is naar 2020. En de glasvezelverbinding van Fluvius, die normaal gezien nu al gerealiseerd had geweest, is maar door corona nog vooruitgeschoven zal worden naar oktober. En dat zijn wel allemaal grote bedragen van enkele honderdduizenden euro's. Ik weet niet of dat al voldoende is daarover. Ik kan er nog uiteraard meer details over opvragen als je er graag de details van hebt. Maar dat zijn wel de richtingen waarom dat daar een pak minder op uitgegeven is.
Goed, had u nog andere punten?
En dan had ik nog het sportaanbod. De 5.1.2. Maar waar zitten we dan? Op pagina 28. Ja, dan moet ik eigenlijk nakijken waar dat juist op terugvalt. Er zijn inderdaad wel wat verschuivingen gebeurd. Daar zit een stuk in de tegemoetkoming van de scholen en de sportclubs in verband met het zwembad. Omdat die prijzen hoger zijn geworden, is er voor een x aantal jaren een tegemoetkoming voorzien voor de scholen en de sportverenigingen. Dat is een aflopend verhaal, dat ging op 3 jaar tijd gebeuren. Nu, daar is iets geraamd geweest, maar uiteraard betalen wij daar pas op basis van de effectieve aantallen, de effectieve ledenaantallen en de effectieve zwemmers van de clubs. Dus daar is het verschil op. En ook omdat Vita den Uyt zijn afrekening van het laatste kwartaal pas verstuurd is in 2020. Dus daar zit toch een zeker, ik had dat hier daarnet ergens opgeschreven, maar ik kreeg het niet meteen teruggevonden, maar ik denk dat dat iets om en bij de 20.000 euro was. Ja, als ik het cijfers vind, dan kom ik daar nog wel terug. Maar dat waren de belangrijkste zaken.
Ja. Oké, dank u. Schepen Valgaren.
Dank voor de vragen, Koen. Als ik het goed heb, waren er denk ik voor mij 2 vragen. Enerzijds voor buitengewoon onderwijs en anderzijds voor deeltijdskunstonderwijs. Wat ik zeker kan zeggen is dat voor het buitengewoon onderwijs een deel van de investeringen die gepland waren naar aanleiding van de bij Gipo, de gebouwen daar, dat die nog niet helemaal afgewerkt zijn, dat een stukje misschien kan verklaren. Voor de rest, wat het deeltijdskunstonderwijs betreft, vermoed ik, en daar heb je wel natuurlijk een stuk gelijk, je zet een aantal zaken op scherp waar je van denkt, die willen we realiseren en dat lukt niet en dan komt het er, dan staat het er niet in zoals we hadden gewild dat het erin stond, maar ik kan het niet specificeren, ik kan het wel navragen voor u, voor het deeltijdskunstonderwijs.
Goed, het wordt nog nagekeken, had u nog andere tussenkomsten?
Dat waren de 2. Ja.
André, misschien als laatste woord straks. Burgemeester?
Toch al op denk ik de eerste vraag van Koen. Hè. Waar zegt dat ambitieniveau van armoede? Waar ziet je dat in de cijfers? Misschien toch heel eventjes terug de bundel erbij nemen. Op pagina 9. En dan zie je eigenlijk dat de prioritaire beleidsdoelstelling 1, dat daar 97% van gerealiseerd is, waar ik heel fier van ben, van heel hard werk geweest is, alle medewerkers van OCMW en gemeente om dat te doen. Iedere euro is trouwens daar ook zeer groot nodig. We hebben weer maar de cijfers van kinderarmoede gezien, die eigenlijk amper onder de dwang gehouden kunnen blijven in Vlaanderen. Dus dat moet een aandachtspunt gaan blijven. Dus je ziet, we hadden voorzien om 7 miljoen euro daarin te investeren en het is 6,8 miljoen euro effectief geworden. Dan moet je natuurlijk voor die doelstelling heel goed gemeenten en OCMW aanvullend lezen, want armoedebeleid zat op de beide. Op een terechte vraag denk ik, de actieplan 1-1, dat je ziet van, god, dat lijkt een heel groot verschil, die 156.000 euro minder op de gemeente. Dat is voor meer dan 100.000 euro, heeft dat te maken met de investering aan een Bresserdijk, waar eerst ons huis een hele grote uitbreiding ging doen, en waar we dan in een overleg hebben daar afspraken mee gemaakt welke dat die uitbreiding is. Dat is geen besparing van de gemeente geweest. Dat was trouwens ook al de vorige legislatuur allemaal beslist en dat verder uitgevoerd. Want bij die totale zie je dat investeringen en de exploitatie wordt daar samengeteld. Een tweede zaak waardoor dat het lijkt dat de gemeente minder geïnvesteerd heeft, dat zie je dan op pagina 10 bovenaan. En de 43.000 euro die maar 22.000 euro zijn, dat is eigenlijk positief. Dat wil zeggen dat ogenblik, wat eigenlijk vanuit het CGG is om OCMW-cliënten toch al snel in een traject van geestelijke gezondheidshulpverlening te kunnen stoppen, dat daar ook cofinancieringen gekomen zijn van het Bal de Morée. Dus daar hebben we eigenlijk onze dienstverlening kunnen behouden, maar zijn de uitgaven gezakt. Dus in de bundel van de gemeente zijn eigenlijk de twee grote dingen die ervoor zorgen dat het 156.000 euro minder lijkt, is gewoon de vraag van 100.000 euro minder van ons huis, maar dat is geen beslissing van de gemeente geweest en hun project is uitgevoerd zoals zij gevraagd hebben. En dat is het 22.000 euro van het ogenblik. Voor de rest denk ik dat daar heel veel stappen gezet zijn, maar ik ben het er wel mee eens dat er uiteraard nog stappen moeten gezet worden. En ik geef ook mee het voordeel dat je daar vakschepen van geweest bent, want het is natuurlijk van de vorige legislatuur nog, is het voor mij ook iets makkelijker om te lezen, dat geef ik ook toe.
Ja, ik daar kort iets mag op zeggen, voor alle duidelijkheid, ik heb geen enkele twijfel over de ambitie in elke van die acties en zo. Ik heb ook geen twijfel over de expertise van de mensen die dat document opstellen en zo. Ja. Maar ik vind het een beetje jammer dat nu op dit moment ter zitting een aantal dingen moeten verklaard worden die niet in het document staan. Het zou leesbaar zijn, want dan moest er ook geen enkele vraag gesteld worden. Het zou leesbaarder document zijn als er gewoon bij stond van het is niet op schema, dat en dat en dat is gerealiseerd. Maar het grote verschil tussen budget en jaarrekening is, dat is de reden, dat zou gemakkelijk zijn, dan konden we het document lezen. En nu moet ik van een aantal schepen horen, ik zal het dus even opzoeken en ik laat het u weten. En of er worden gewoon effectieve verklaringen gegeven, dat is goed, hè, daar zijn we ook mee content. Maar je kunt het document kunt het niet lezen als je al die verklaringen niet hebt. Normaal gezien had dat nu niet moeten gebeuren. Hè.
Ja. Natuurlijk ook een raadscommissie waarop dergelijke vragen zouden kunnen gesteld worden, denk ik. Maar goed.
Nee, dat is niet waar, voorzitter, want dat heb ik ooit geprobeerd, of burgemeester bedoel ik, dat heb ik ooit geprobeerd en op de raadscommissie mogen alleen technische vragen gesteld worden en geen beleidsvragen, dus dat is het grote verschil. Hè. Ik kan niet anders dan die vragen hier op de gemeenteraad stellen. Oh,
ik denk dat de vragen die je nu stelt redelijk van technische aard zijn, hè. Gewoon weten waarom is iets in plus of in min. Dat kan eigenlijk perfect op een commissie, maar goed. Dus de non, denk ik, om te zeggen.
Dat zijn toch vragen waar daarop niet onze financiële directeur antwoord moet geven, maar de betrokken schepen.
Ja, maar waar diensten misschien wel iets kunnen nakijken, hè, om de schepen en de burgemeester te helpen en een antwoord te geven. Maar goed, het is uw recht om die vragen hier te stellen, dus dat is geen probleem. Had u nog?
Ja, dan had ik ook nog, denk ik, op pagina 13, bij die hulpverlening om werkervaring op te doen, hè, bij 1, 2, 3, die actie, dat je zegt van die ontvangsten, die zijn eigenlijk veel hoger. Ja, ook dat weer is heel goed werken. Er zijn ESF-projecten en die brengen subsidie mee. Dat is natuurlijk iets wat Wendy ook perfect had kunnen zeggen. Hè. Of, voilà. En waar eigenlijk die ESF ervoor zorgt dat wij trajecten met leefloners kunnen aangaan en daar op zich zwaar gesubsidieerd van worden. En van het Bal de Morée, ook met Nele de Wever, ook met onze sociale dienst, lukken wij er meestal in om heel wat ESF-middelen naar Mol te halen. Dus als die ontvangsten groter zijn, is dat eigenlijk positief nieuws en is dat ook geen verrijking van de gemeente ofzo, maar wil dat zeggen dat er ook een uitgavenkant tegenover staat. Maar die gaat je dan in de algemene middelen van het OC&W gaan zien. Dus op zich is dat ook wel een positief verhaal. En dan had ik hier nog één vraag die denk ik ook nog bij mij een stukje linked was, maar ik had wat moeilijkheden. Het was denk ik algemeen van we maken beheersplannen op. We hebben eigenlijk voor alle beschermde monumenten zijn er beheersplannen opgemaakt. En dat is bijvoorbeeld voor de Sint-Willibrorduskapel, voor de 15 kapelletjes, voor het ROG, ja, Campus de Zwaan, voor het oud gemeentehuis, voor de kerk. Daar is denk ik de voorbije jaren heel hard werk van gemaakt van een dienst patrimonium. Dat zijn vaak ook ramingen van wat gaan die beheersplannen kosten. Die moeten uitgevoerd gaan worden. Denk het er straks hier op een agenda bijvoorbeeld nog van het oud gemeentehuis. Eigenlijk moeten eerst die plannen opgemaakt worden. En bijvoorbeeld als aan de molen van Ezaard bijvoorbeeld of de 15 kapelletjes of de Sint-Willibrorduskapel men zaken wil doen, komt dat daar ook in tussen. We zien toch, denk ik, dat daar bijvoorbeeld van de investeringen van de 1,5 miljoen, toch 1,134 miljoen gerealiseerd zijn. Maar dat is de post die aan daarover gaat. Maar alle beheersplannen zijn opgesteld. En nu beginnen we één voor één te trachten. Natuurlijk moet het ook haalbaar zijn aan die monumenten van het kader van het beheersplan. Hoe kunnen we daar eigenlijk voor zorgen dat ons erfgoed ook naar de toekomst toe ontsloten wordt? Goed bewaard blijft. Dus dat zit daar eigenlijk onder. En voor de rest denk ik dat er niet direct nog vragen voor mij waren. Maar moet ook eerlijk zijn, ik ben niet helemaal goed kunnen volgen. Als er dadelijk nog vragen zijn, wil ik ze gerust nog beantwoorden.
Goed, dank u burgemeester. De volgende schepen Hurkmans, had u vragen?
Beantwoord is van armoede, dus onze burgemeester heeft dat goed gedaan.
Awesome. Voilà. En dan Frederik. Schepen Boy.
Ja, gewoon over de duurzaamheid en de duurzaamheidsambtenaar. Het klopt dat daar inderdaad een verschil zat in die budgetten, omdat de duurzaamheidsambtenaar zijn loon weggevallen is. Dat is de verklaring, stond ook in het meerjarenplan. Het feit dat wij kiezen om die duurzaamheidsambtenaar voltijds in eigen beheer aan te werven, ter vervanging denk ik toont ook wel aan dat we daar zeker en vast wel ambitie hebben en dat dat ook wel een heel belangrijk thema is. Nu, dat kost tijd om zo iemand opnieuw aan te werven. Dat zijn examens die moeten afgelegd worden, maar ook, er zijn er ook deadlines die er zijn. In 2021 moet ons klimaatplan af zijn. In 2022 moeten we zicht hebben op de onthardingen die we gaan doen. Dus er is werk op de plank en er is wel degelijk ambitie. En wij gaan er ook vanuit dat die duurzaamheidsambtenaar zo snel als mogelijk effectief aangeworven zal worden. En dat we dan ook die ambities die in het huidige en het nieuwe megajarenplan staan, dat die ook effectief waargemaakt zullen worden. Dus het is geen gebrek aan ambitie. We zijn daar volop mee bezig.
Dank u, Schepen. En dan de laatste, denk ik, Schepen Verbeke.
Ja, een aantal. Ik heb proberen volgen, Koen. Dat ging onder andere over mobiliteit, dacht ik. Over dat daar ook minder uitgegeven is. Dat heeft vooral te maken dat we vorig jaar weinig externe actoren nodig hadden. We hebben vooral intern, er is heel veel know-how in de gemeente. En we hebben een aantal brainstorm-sessies gedaan waar we heel mol aan het hertekenen en aan het herkleuren geweest zijn, zonder dat we daar €16.000 van externe actoren voor nodig gehad hebben. Dus dat is eigenlijk al een grote verklaring waarom dat we minder hebben uitgegeven. Dit jaar gaat dat anders zijn, gaan we toch wel hier en daar externe moeten nodig hebben. Bijvoorbeeld, we gaan inzetten op Cambio, daar gaan we een bevraging moeten doen, maar dat is niet voor niks. Dus daar gaan wel meer gelden aan uitgegeven worden. Het parkeerbeleid is, de inkomsten lijken minder dan gebudgeteerd, maar in werkelijkheid zijn ze wel hoger dan het jaar voordien. Nu, dat komt vooral omdat we niet wisten, je moet een bepaald percentage moet aan de parkeerbeheerder zelf gegeven worden. En we wisten dat dat terug in onderhandeling ging zijn. En we weten dat we in Mol een heel, heel gunstig tarief hebben. Maar we zijn ervan uitgegaan dat we daar zouden in moeten gaan toegeven, waardoor dat de marge naar de parkeerbeheerder, dat dat anders zou zijn, maar we hebben dat op hetzelfde percentage kunnen houden. Nu, dat gaat dit jaar ook veranderen, omdat de parkeertarieven zijn goedgekeurd bij de meerjarenplanning. We gaan ook de parkeerzones gaan veranderen. Wat heb ik hier nog genoteerd? Een bouwmeesterskan, daar heb je ook naar verwezen. We hebben die nu ondertussen in draftversie gekregen. Ik heb hem hier trouwens bij. Ik heb daar volgende week nog een laatste vergadering over. Dus dat is zo goed als gefinaliseerd. Dat is een heel uitvoerig document met heel veel ideeën, heel veel denkpistes. Maar dat gaat niet alleen over ruimtelijke ordening, dat gaat ook over landbouw, dat gaat over toerisme, dat gaat over duurzaamheid. Dat is ongelooflijk veel aspecten en we gaan nu moeten nadenken hoe gaan we hiermee aan de slag. Want dat is een op zich niet echt een heel lijvig document, maar het is met heel veel verschillende zaken. Dus dat gaat zeker op een gemeenteraadscommissie, iedereen gaat dat kunnen inzien. We zijn er nu even, we wachten nog op de, ik heb volgende week nog een vergadering, de laatste voorstelling. Nu binnen de ruimtelijke ordening gaan we daar eigenlijk al een stuk mee aan de slag, in de zin dat wij naar nieuwe verkavelingen en nieuwe appartementen, dat we eigenlijk de richtlijnen die daarin staan al proberen toe te passen, maar dat we vaak botsen op een probleem dat we toch wel een serieuze ommekeer aan het doen zijn en dat afspraken die vorig jaar of het jaar voordien nog gemaakt zijn of richtlijnen die gegeven zijn, dat die soms diametraal staan tegen de richtlijnen gelijk dat we ze nu willen gaan toepassen. Dus we zitten daar soms wat gevrongen in bouwadviezen van zaken die 2 jaar geleden misschien heel normaal waren, maar die nu ja, helemaal in de nieuwe visie veranderen. De autofinancieringsmarge, ja, ik kan daar niet meer over zeggen. We weten wat de eenmalige zaken zijn die naar omhoog geduwd hebben. Dus je kunt dat blijkbaar spijtig vinden dat die zo hoog is. Nu, dat geeft wel aan dat we dus zeker... Dan heb ik het verkeerd verstaan. Ja. Nu, daar stond ook een enorm... Hè, dus als je ziet wat dat het vooropgestelde investeringsbudget was, dat daarin stond van 15 miljoen, dan zie je dat we in ons nieuwe meerjarenplanning al helemaal anders aangepakt hebben. Daar gaan we proberen veel redelijker in te zijn. Dus we gaan zeker nooit 15 miljoen inschrijven. Maar dat gaat natuurlijk een enorm verschil zijn. Als je van die 15 miljoen maar 9 miljoen realiseert, ja, dat is maar 60%. Op zich is dat heel veel, hè. Dat we 12 miljoen gebudgeteerd hebben, we hadden 9 miljoen uitgegeven, dan zaten we heel hoog. Maar dat geeft natuurlijk ook een enorme weerslag op je berekening van je autofinancieringsmarge. Dat samen met die inkomsten, ja, dat duwt dat omhoog. Dan ga ik even over naar Hans, want Hans heeft daar dus ook een aantal vragen over gesteld. Onder andere, we hebben die discussie al gehad over de gemeentelijke bijdrage of de saneringsbijdrage. Gezegd van, die moet naar beneden. Ik heb in mijn betoog ook al gezegd dat het bang afwachten zal worden wat dat 2020 gaat geven voor jaarrekening. Het effect van de corona. Ze spreken nu voor Vlaanderen, voor de gemeenten, al op 280 miljoen. Dat er extra middelen voorzien zijn. Alleen al om die corona te gaan bestrijden. Dus dat gaat ook voor Mol zeker een impact hebben. Die oefening moeten we maken. Maar om nu al te gaan stellen dat we daar een aantal inkomsten nog extra gaan schrappen. Ik denk dat dat toch wel heel, ja, dat het toch wel kort door de bocht is. Dan spreekt je ook van, ja, ik heb de indruk dat er een vertraging is in de uitvoering. We hebben een omgekeerde indruk. We hebben de indruk dat we eigenlijk heel goed bezig zijn. Als ik zie dat er bijvoorbeeld wat investeringen in wegen, dat er van de 3.550.000 die vooropgesteld was, dat we 2.598.000 effectief uitgegeven hebben, dat is een realisatiegraad van 80%. Ja, dat is toch wel merkelijk hoger dan de realisatiegraad uit de voorgaande periode. Dus ik denk niet dat we slecht bezig zijn. Vertragingen voor dit jaar, dat kan. Corona zal zeker roet in het eten gooien. Er zijn ook een aantal wegenwerken die door bezwaren van bewoners ook weer al voor 150 dagen gaan verschoven worden. Dus ja, maar ik denk dat jij misschien nog beter dan iedereen weet dat wat dat wegenwerken betreft, dat altijd, je kunt dat wel plannen, maar wanneer dat het dan effectief uitgevoerd wordt, er zijn zoveel factoren die daar een invloed op hebben. Maar we hebben eigenlijk, als ik de cijfers erbij haal, eigenlijk heel goed gedaan. Een realisatiegraad van 80%. Als ik het jaar voordien zie, was er voor 5 miljoen 4 gebudgeteerd en is voor 2 miljoen 8 uitgevoerd. Nu was er 3 miljoen en half gebudgeteerd en we hebben 2,5 uitgevoerd. Dus ik denk dat we goed bezig zijn.
Dank u, Schepen. Zijn alle vragen beantwoord? Of zijn er nog ergens vergeten, Koen?
Voorzitter, nog heel kort als mij. Ik had nog die vraag gesteld in verband met het woonzorgcentrum, waar we hard ingezet is op interim werknemers eind 2019. Mijn vraag was ook een beetje, die een interim, wordt dat bestendigd of worden die interimmers dan vaste contracten? Of?
Ja, het hard inzetten op interim, dat is duidelijk vooral, denk ik, op. Je moet daar een kader rond maken en daar is hard in geïnvesteerd geweest in dat kader. Maar bij ons is ook altijd afspraak met de vakbonden dat het overleg- en onderhandelingscomité eigenlijk een stukje gebracht wordt van hoeveel interims hebben we dan effectief laten uitvoeren. En dan gaat dat echt in de marge, dat is echt minimaal. Er zijn geen bedragen van buiten, maar pakt een 10.000, 15.000 euro of zo. Dus dat gaat eigenlijk over heel kleine kosten waar eigenlijk met de vakbond de afspraak is om ziekte die uiteraard plots komen, de eerste weken op te vangen, dat het ook haalbaar is, omdat het vaak moeilijk is om altijd personeelsleden die al een volle kalender hebben bij op te roepen. Maar van het moment dat het structureel wordt, dat we ook altijd structureel moeten invullen. En dan zult je ook merken dat er heel veel aanwerving van verpleegkundigen, verzorgende afdelingsassistenten gebeurd zijn. Dus het wordt eigenlijk altijd gemonitord. Elke interim arbeid wordt ook gemeld aan de vakorganisaties. Er is eigenlijk ook in het kader afgesproken voor vooral interim arbeid, ja, met de focus op het woonzorgcentrum, om ervoor te zorgen dat het eigenlijk geen domino steentjes worden. Maar vooral duidelijkheid, bijvoorbeeld nu in corona, is het niet zo dat daar veel interimmers of zo aan het werken zijn. Het is zelfs zo dat ons eigen personeel het tot daartoe ongelooflijk goed gedaan heeft. Gelukkig ook wel van corona tot nu toe gespaard gebleven is. Maar dus op zich hebben we veel gewerkt aan interim om een goed kader op te stellen samen met de vakbonden. Maar er wordt niet zoveel gebruik van gemaakt en dat is ook niet de ambitie. De hoofdambitie blijft nog altijd eigen bekwaam personeel hebben. Maar ons personeel zegt zelf ook, ja, als er handen tekort zijn en het is kritisch, liever een goede interim hulp voor een aantal weken en laat ons dan met het personeel niet weer bepaalde duren gaan zoeken. Dus daar kan ik u wel in geruststellen dat het evenwicht nog zeer gezond is.
Goed, Bas.
Ja, voorzitter. Ik wil nog even aansluiten op de investeringsgraad. Ik heb hier de slides van de presentatie van Anne. Rekening 2019 vergeleken met budget. En als je daar het zwembad eruit laat, dan lees ik dat er 41% minder uitgegeven is dan begroot. Dat wil zeggen, denk ik, een investeringsgraad van 59% en niet van 80%. Hè, of
60%. Je had 60% gezegd, maar de wegenwerken, het stukje van, was 80%. Dus dan is het cijfer van 60%.
Enkel op de wegenwerken.
9 op de 15 miljoen heeft hij gezegd.
Goed.
Oké, okay, Hans wenst ook
nog. Verlengde van, we kunnen natuurlijk alles gaan uitvergroten en zeggen van ik heb voorzien een budget voor het papier en drukwerk volledig opgedaan. Maar goed, ik heb mijn opmerking gemaakt, ook in het kader van de riolerings... begroting van PITPA, waar ik weinig over hoor. Misschien kunnen we daar eens met de loep gaan kijken hoe het zit met de uitvoeringsgraad van de rioleringswerken. Ik denk dat ook die belasting op het drinkwater precies verhoogd is met de ambitie om daar meer rioleringswerk te gaan uitvoeren. Dus ik denk dat we alles in de juiste context moeten plaatsen.
Schepen? Moet je daar iets op te zeggen?
Dat is vooropgesteld, dat is ook een meerjarenplanning, Hans. Dus uiteindelijk, er zijn verschillende wegenwerken en rioleringswerken die gepland zijn in de hele legislatuur, maar dat schuift, dat weet ik eigenlijk goed genoeg.
Ja, en ik zou het in het kader van het meerjarenplan dus ook bijsturen. Ik denk dat we heel binnenkort zullen zien krijgen op wat de uitvoeringsgraad is van onze rioleringsplannen. Ik heb er nog niet veel basis in liggen, maar het kan zijn dat die binnenkort allemaal in het straatbeeld verschijnen.
Je gaat er genoeg zien.
Goed, waren er nog andere punten? Vragen? Koen nog?
Heel kort, voorzitter, als ik mag, ik heb nog een constructief voorstel. Ik herhaal wat ik er straks zei. Als dat document volgend jaar opgemaakt wordt, voor elk actienummer waarin dat het verschil tussen budget en rekening heel groot is, kan er misschien kort de verklaring die niet door sommige schepen gegeven is, erbij gezet worden en dan zijn we een uur vroeger klaar en kunnen we om 12:30 gaan drinken.
Koen,
Dat is goed.
Koen, maar is dat dan, wil je dat dan, want uiteindelijk hebben we nu prioritaire doelstellingen, dan veronderstel ik dat je dan eigenlijk dat voor de prioritaire doelstellingen bedoelt. Ja, oké.
Okay. Ik denk dat iedereen akkoord is dan. Mogen we dit punt afsluiten of zijn er nog tussenkomsten? Goed, dan ga ik even de vergadering van de gemeenteraad terug schorsen. En ik herinner over punt 13, dus de jaarrekening van 2019. Daar moet ik wel een kleine toevoeging maken. Het decreet lokaal bestuur, artikel 249, bevat de regelgeving voor de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW. En de jaarrekening is een beleidsrapport. Artikel 3 van dit artikel zegt de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de Raad van Maatschappelijk Welzijn goed. En door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. Dat is de tekst van artikel 3. Dus daarnet hebben wij op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de jaarrekening van het OCMW vastgesteld. Nu zouden we op de gemeenteraad eerst de jaarrekening van de gemeente moeten vaststellen en opvolgend de jaarrekening van het OCMW moeten goedkeuren. Maar ik denk dat het omgekeerd is. Maar in de agenda die jullie gekregen hebben, staat bij dit agendapunt 13 enkel de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente en dus geen goedkeuring van de jaarrekening van het OCMW. Daarom zouden we ook willen vragen om de beslissing zoals we die nu gaan nemen, om die aan te passen. En ik vraag dus uw goedkeuring over een aangepast artikel 2. En dat artikel 2 zegt, de gemeenteraad keurt het deel jaarrekening, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, goed. Dat is een eerste beslissing. En dan in artikel 2 gaan we een tweede beslissing nemen. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. Dus artikel 2, goedkeuring OCMW, artikel 3, vaststelling. Dus misschien eerst artikel 2, goedkeuring OCMW. Kan de Raad unaniem akkoord gaan? Ja, dank u. En dan artikel 3. Stellen wij alles vast? Iedereen akkoord?
Ja, je mag voor ons vaststellen dat wij de jaarrekening dat wij ons gaan onthouden.
Onthouding voor de
maar we hebben ze wel vastgesteld. Hè. We keuren dus goed dat we ze vastgesteld hebben.
Ja.
Maar we onthouden ons op de stemming over de. Ja, ik hoop ook dat jullie vaststellen dat wij ze dus nu niet goedkeuren.
Misschien kunnen we volgend jaar voorstellen van ze goed te keuren of af te keuren. Dan ga ik ook vroeger een pint drinken, Koen.
Ja. maar Koen, voor alle duidelijkheid, hoe wens je het?
Dus onthouding op de...
Ja. Oké, andere fracties akkoord? Dank u.
Dat dit een kennisname was.
Nee, vaststelling. Een vaststelling vraagt een beslissing.
Ja, ja. Een vaststelling, hè.
Oké.
Dat is een kennisname, hè.
Maar dan moet je u expliciet over uitspreken.
Voilà. Dat doen we.
Voilà, oké. Okay. Dus onthouding voor de NEMO-fractie, andere fracties zijn akkoord. Dank u voor uw bijdrage. Dit is toch een belangrijke punt, denk ik. Kunnen we overgaan tot de behandeling van de rest van de agenda op punt 14. Betreft het de lastvoorwaarden en de gunningswijze van software voor de afdeling Sociale Zaken. In het kader van de opdracht software afdeling Sociale Zaken werd een bestek met het vermelde nummer opgesteld door de sociale dienst. De uitgave wordt geraamd op een bedrag van ongeveer €245.000 btw inbegrepen voor een periode van 5 jaar. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. En het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat de gemeente Molde procedure zal voeren in naam en in naam van het OCMW bij de gunning van de opdracht zal optreden. Vanavond keuren wij de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 15 betreft de levering in plaats van containerklasse in Ezaard. Ook hier werd een opdracht met een bestek opgemaakt met het vermelde nummer door de dienst ruimtelijk beleid, sectie matrimonium en projecten. De uitgave voor deze opdracht bedraagt €260.000 btw inbegrepen. En ook hier wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Iedereen akkoord? Bas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heeft in principe niks te maken met de lastvoorwaarden of de gunningswijze, maar wat is de stand van zaken in verband met een eventuele bijbouwen van lokalen in plaats van containerklassen?
Burgemeester?
Daar is de aanvraag gedaan, denk ik, bij Agion en Hilde zal dat nog misschien beter kunnen zeggen. Ik denk vorig jaar van het dienst patrimonium, maar dan is het een jaar of 6-7 wachten. Minstens eigenlijk. Een stukje ook wat welke budgetten dat Vlaanderen voor scholenbouw aan de verschillende netten ook gaat geven. Dus het idee is al binnen, het staat op de rol, het is lopende. Maar de huidige containerklassen waren tot op de draad versleten. En Hilden heeft denk ik al heel terecht dat ook aangehaald als schepen van onderwijs. En hebben we daar toch voor geoordeeld eigenlijk deze toch wel ja, serieuze tussentijdse investering te moeten doen. Ook wel vanuit het idee, want we hebben even gekeken, kunnen we best huren, huurkoop of kopen. Hebben we toch gemerkt dat dit de beste financiële keuze was. En natuurlijk hopen wij wel binnen 6, 7, 8 jaar, laat ons op positief mogelijk zijn als daar dan nieuwe klaslokalen en andere zouden kunnen verschijnen, ja, kan het ook wel zijn dat deze containers ook nog ergens anders een nut kunnen bewijzen. Dus we zijn ze natuurlijk ook niet kwijt. Ze kunnen ook terug gedemonteerd en verplaatst worden. Uiteraard niet elk jaar, dat is niet de bedoeling. Maar ze zijn van een betere kwaliteit dan de huidige, omdat die natuurlijk al een hele levensduur hadden. Voilà, een beetje het antwoord.
Schepen, wens u nog iets toe te voegen?
Ja, ik zou graag aanvullen, want dat is inderdaad, het gaat wel via een budgetwijziging. Dat is een grote investering dat we gaan doen, maar we gaan niet over één nacht ijs. Van bij aanvang bij de legislatuur heb ik als Schepen bij het bezoek aan de school al direct kreeg ik op mijn borst dat die containerklassen absoluut in slechte toestand waren. Dat is ook zo. Daar is onder andere schimmelvorming, muffe geur. Ook tijdens de inspectiedoorlichting in februari 2020 nog kregen we daar een opmerking in verband met bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Dus die maatregel die we nu gaan nemen is gebaseerd op eigen bevindingen van schepen op het terrein, maar ook verslagen van schoolraden. Het is zo dat er inderdaad in de volgende jaren zal geïnvesteerd worden in de school van Ezaert. Dus een subsidiebouwdossier is lopend, maar we moeten daar toch nog minstens 6 jaar op wachten. En dan vinden we het niet verantwoord als bestuur om nog een volledige schoolloopbaan, een carrière van 6 jaar voor kinderen, deze containers nog te blijven gebruiken. Dus we vinden het een absoluut verantwoorde keuze. En het is een investeringsbudget die een budgetwijziging vraagt.
Oké, Bas. Hoe staat dat?
Ja, absoluut. Wat dit betreft wel. Misschien aansluitend bij het Comité voor Preventie voor Bescherming op het werk van vorige week. Hè. Dus daar stond ook het dak van de school in Ezaert. Hebt u daar, ja, er waren wat asbestproblemen.
Daar kan ik u informatie.
Hebt u daar al ja, voortgang te melden inderdaad?
Ja, dat klopt. Daar was een beetje ongerustheid. Dat we, ik denk dat het, ik weet niet meer juist de naam, de man die het aangebracht heeft in het CPBW, dat dus het dak niet in orde zou zijn. Ik heb me daarvoor geïnformeerd bij de dienst patrimonium. Nu, de waarde die toegekend is aan het dak, dus dat bevat inderdaad asbest, maar het is vooral de voorkant van het dak, dus die sinds weer de Broodhuisstraat gelokaliseerd is. Nu, de risicobeoordeling van 2012 is 10 en van 2017, dus er wordt om de 5 jaar altijd een beoordeling gedaan, is ook 10. En de risico's, dus aan de hand van een totaalscore per toepassing, wordt de dringendheid van het op te volgen advies en beheersmaatregel bepaald. Er dient geen onmiddellijke actie ondernomen te worden als de score minder dan 15 punten bedraagt. Gelukkig bedraagt de score 10 punten. Nu kan u zeggen, ja, het is van 2012, 2017. Dus de bedoeling is dat we binnen in 2022 opnieuw een score gaan toekennen. Dus dat gebeurt door een onafhankelijk bureau. Maar voorlopig zijn we de mening toegedaan, vermits we nog in de veilige marge zitten, dat we gaan daar iets aan doen. Hè. We gaan een nieuw gebouw zetten en dat gaat een nieuw dak worden. Ik denk wel, als daar gewerkt wordt aan dat dak, dat absoluut de mensen die daaraan werken, dat die moeten dat op een veilige manier doen. Dus dat wil zeggen met het nodige beschermingsmateriaal. Dus ik ga ervan uit dat dat dan ook gebeurt. Maar,
ja, maar ik ging er na de vergadering vanuit dat u dat dossier naar voren zou trekken, gezien het toch acuut gevaar zou opleveren. Dat leidde ik af uit de agendering aan zich, maar dat is dan niet nodig.
Nu, ik heb dat niet geagendeerd.
Nee, dat weet ik.
Voor alle duidelijkheid. Maar het is daar wel besproken geworden. We hebben dan gekeken wat de effectieve Ja, de effectieve score is. Dus de score, als je een score hebt van minder dan 20 punten, is het actie te ondernemen op korte termijn. Tussen de 15 en 20 punten op middellange termijn en minder dan 15 punten is het geen onmiddellijke actie.
Ja.
Dus wij zijn natuurlijk zeer bezorgd. Wij weten dat dat moet gebeuren. Wij zullen daar ook iets aan doen. Er is een bouwdossier lopende. En in de ondertussen denk ik dat we gewoon moeten zorgen dat de mensen die daar zich bewegen op het terrein en daar iets ondernemen in de buurt van dat dak, dus werkmannen, dat die zich veilig moeten beschermen.
Ja. Oké, voldoende.
Oké.
Bas, Hans.
Hetzelfde als wij een patiënt met COVID-19 gaan verzorgen. Het zou maar erg zijn dat we zeggen, we willen die niet verzorgen. We moeten dat doen, hè. Dus tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. We hebben daar morgen geen nieuw dak, hè, Bas.
Hans.
Dat begrijp ik wel, maar ik ging ervan uit dat u het heronderzoek omwille van de agendering. Ik had u zoiets horen suggereren op het comité. Ik ging ervan uit dat u het onderzoek naar voren ging trekken, maar blijkbaar is dat niet aan de
orde. De vraag is dat een therapeutische consequentie, zoals we zeggen? Als je dat morgen doet en je doet niks met dat resultaat, dan... En we hebben dus wel ons bevraagd. We hebben gezien dat het dus op 5 jaar tijd de score hetzelfde gebleven is. We gaan een nieuwe score krijgen in 2022. Dat is het plan van aanpak.
Nieuwe poging. Hans Schoofs heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. U maakt er net melding van een lopend dossier. Als ik mij niet vergis, is dat de vorige legislatuur ingediend een jaar of 3-4 geleden bij het Agion voor een nieuwbouw. Wat is de stand van zaken? Is er ondertussen een initiatief genomen om dat, gezien de precaire situatie, om dat eventueel te verstellen of op een hoogdringender niveau te brengen? Is er overleg geweest met Agion?
Er is zeker overleg geweest met Agion. Ik kan u de juiste datum niet geven. Het was een... Ik kan dat wel voor u nakijken. Ja, er is zeker overleg geweest met Agion. Ook de mensen van patrimonium waren daarbij, van de dienst onderwijs. Alle bouwdossiers die lopende zijn daar besproken. Wanneer?
En dacht ik de burgemeester daarnet zeggen 5 à 6 jaar... voor de uitvoering?
Ja, Hans, hier staan de containerklassen. Ik probeer altijd maar mee te antwoorden van hetgeen wat met het patrimonium is blijven hangen. Ik heb ook daar 2 wekelijks overleggen met het diensthoofd. Dat men daar zegt, en ik wist zelfs niet dat het al 4 jaar geleden was. Ik dacht nog zelfs dat het recenter, nog maar door ons zelf, maar een jaar geleden eigenlijk in gang gezet is, ESA. Daar ben ik redelijk zeker van, maar doordat we hier ook niet meer 100% zekerheid zeggen. Dan zit daar gewoon een procedure, een tijd op. De asbestinventaris van alle gebouwen zijn gemaakt. Dat is gekend, daar zijn scores gegeven. Dat weet u ook heel goed als schepen van patrimonium altijd geweest. En waar de diensten uiteraard, waar dat er moet gehandeld worden, gaat men daar ook direct bij handelen. Hier is natuurlijk het meest ideale dat je binnen een aantal jaren, bij een totale renovatie, dat ook kunt aanpakken. Hè. Dat is natuurlijk ook bouwkundig het beste. Dat is ook naar veiligheid het beste. Dat is ook naar duurzaamheid het beste. Ja, en daar zit echt wel de expertise, denk ik, bij onze ingenieurs van patrimonium, die dat zeer goed mee opnemen. En als ik mij niet vergis, dat denk ik dat we pas vorig jaar richting nieuwe sporthal en een aantal klassen het dossier naar Agion gestuurd hebben. Toen heeft men denk ik gezegd 6, 7, 8 jaar. Ik durf er niet, het is al een jaar gelopen, daarom dat ik zoiets van 6, 7 jaar zeg. Maar ik stel voor dat ik het ook nog eens bij Mirjam navraag en dat u ook nog eens exact laat weten dat ik hier geen fouten vertel.
Ja, bedankt. Oké.
Dat dossier heb ik nu niet bij.
Goed, dan denk ik dat we kunnen een beslissing nemen over punt 15. Is iedereen akkoord? Dank u. Zitten we bij punt 16, aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van het beschermd monument het Oud Gemeentehuis in het kader van de opdracht aanstelling ontwerper voor de renovatie van het beschermd monument het oude gemeentehuis van Mol, inclusief inrichting tot modern toeristisch onthaalconcept met ceremoniële ruimte, werd een bestek met het vermelde nummer opgesteld door onze diensten. De opdracht wordt hier geraamd op 216.000 euro btw inbegrepen. Er wordt ook voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling. Wordt vanavond aan de gemeenteraad gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Ik zie dat Hans Schoofs het woord vraagt.
Ja, dank u, voorzitter. Bij de opmaak van het beheersplan heeft het studiebureau dat die opdracht had gekregen eigenlijk, ik dacht een suggestie toen al gedaan om een verbouwing te doen in de zin van inderdaad meer nuttig gebruik van dat oud-gemeentehuis. Is het intentie om op die ingeslagen weg of uit die conclusies van toen om daarop verder te bouwen? Of gaat dat bijgesteld worden of is er een andere visie ondertussen? Ja.
Goed, ik denk dat u het bureau Arad bedoelt, denk ik, uit Herentals. Ze hebben voor ons het beheersplan opgemaakt. En natuurlijk, beheersplan is de kern, dat is de ruggengraat van hetgeen dat je aan het gebouw mag doen. En zij hebben dat eigenlijk een stukje in kaart gebracht, samen met onroerend erfgoed, met Stef Aerts, denk ik. Dus uiteraard, ja, dat is denk ik het kader dat geschetst is. Het was nu de bedoeling dat er een aantal architecten gaan inschrijven. Als er dan meer dan 3 zijn, gaan die op zich door deze procedure tot 3 herleid gaan worden. Moet men eigenlijk al met een soort voorontwerpsysteem en zo gaan werken. Dus ja, ik zou zeggen, die filosofie of die geest is natuurlijk in het beheersplan. En ja, die firma's die dit moeten gaan doen, gaan natuurlijk van de gemeente. Wij hebben daar wel best veel gevraagd. Hè. We willen daarboven toch wel een soort ceremoniële ruimte. Zat ook wel een verhaal van Arad, zat eigenlijk daar al in, denk ik. De diensten van Hans, ja, die willen daar ook een heel modern toeristisch onthaalcentrum, 21e eeuw hebben, denk ik, genoemd, ook in gaan onderbrengen. Maar dat moet natuurlijk allemaal nog eens passen binnen het goedgekeurde beheersplan, waar er ook subsidies aan vasthangen. Maar zoals u ook weet, jammer genoeg, krijg je maar een subsidie op natuurlijk alleen maar de, ja, ik zou zeggen, de beschermde delen en ook op een aantal zaken niet, dan ook weer op de BTW niet. En als je dat dan bekijkt, houd je nog 20% subsidie over. Maar goed, elke 1000 euro subsidie die we ook naar Mol kunnen halen, is denk ik 1000 euro die de Molse belastingbetaler niet moet voorzien om zo'n mooi monument. Dus daar is eigenlijk ook Lisbeth Keusers samen met Mirjam, zijn die daar ook hard aan bezig. En ik kan u wel zeggen dat natuurlijk in corona het veel nadelen, maar je zal dus wel merken, denk ik, dat onze diensten van patrimonium ook wel van het thuiswerk geprofiteerd is een groot woord, maar voor een aantal van die moeilijke lastenboeken. Ik denk dat we vorige week ook nog, vorige gemeenteraad, hebben het verhaal dan van Toos TMW van de welzijnscite. Nu zit ook weer, ja, dat zijn eigenlijk lijvige bestekken, waar denk ik zeer hard aan gewerkt is, ook heel goed afgetoetst geweest is met de diensten van Hans, van wat is er allemaal nodig. Ik hoop, er zit hier heel veel ambitie in, denk ik. Ook wel een ambitie die ik voelde bij de ideeënmarkt die bij veel Molenaren zit, dat toch wel een beetje het centraal stukje van Mol is. Ik voel het ook wel bij de andere politieke partijen. Dus ik hoop uiteraard dat we hier hele mooie projecten kunnen krijgen. Dat dan ook wel erfgoed, als puntje bij paaltje komt, ook blijft meegaan in de visie van het goedgekeurde beheersplan. En dat hopelijk ook de Vlaamse subsidies ook zullen volgen. Dus dat is zeker een
voldoende, project, denk ik. Voldoende, Hans? Nog andere vragen hierover? Iemand mogen punt 16 goedkeuren? Iedereen akkoord? Dank u. Punt 17 zitten we bij de EVA VZW Kinderdagverblijf het Molleken, waar de jaarrekening 2019 en de agenda van de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd. U vindt de agenda in detail vermeld op uw agenda. En dus goedkeuring van de agenda wordt gevraagd en het ontwerp van de jaarrekening ook. Tevens wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeenteraad het mandaat te geven om tijdens de algemene vergadering de jaarrekening goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 18 betreft de noodhulp voor Zabakina in Congo. U weet dat we een budget hebben van 6.500 euro voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden. De coronapandemie treft de wereldwijde bevolking even hard, maar niet iedereen is even hard opgewassen tegen de economische en andere gevolgen of heeft een sociaal vangnet om de schok op te vangen. In de Democratische Republiek Congo wordt als gevolg van de pandemie een enorme inflatie waargenomen, hetgeen de bevolking in een zeer kwetsbare positie stelt en bovendien de reguliere werking van Zabakina's partner Kreroyea, denk ik, sterk bemoeilijkt. Zabakina is lid van de Molse Derde Wereldraad en al jaren actief in Congo via een vaste lokale werking. En zij vragen dus 3.250 euro noodhulp aan. In de tekst wordt daar nog foutief op het einde verwezen naar Karakara, dat moet u vervangen, door de Democratische Republiek Congo. Akkoord om deze noodhulp toe te kennen? Iedereen akkoord? Koen Boeks?
Ik heb nu weinig gezien.
Excuses.
Ik zie in de toelichting staan dat het bestuur verwijst naar de wereldwijde coronacrisis, die ook onze mensen treft, maar ik vind dat allemaal heel nobel, of wij vinden dat allemaal heel nobel, maar ik zou zeggen, koop lokaal en stoel lokaal, en het is nu zeker niet het moment voor dit geld uit te gaan geven naar onder andere Congo, en daarom gaan wij ons onthouden.
Zeer bevalgaren, misschien een reactie?
Ja, ik begrijp uw bezorgdheid en u bent ook zeer consequent, Koen, want u hebt dat nogal aangehaald. Dus het is zeer consequent bestuur, of bestuur, beleid of inzichten. Het is zo dat een budget noodhulp staat begroot. Dat is gebudgeteerd. We kunnen dat jaarlijks besteden. Wat we wel een sterk iets vonden dit jaar, is dat het in de schoot van de Mondiale Raad gelegd is. En er was ook een vraag van het consortium. Het consortium, zoals u weet misschien of niet weet, is de samensmelting van verschillende partners die bezig zijn in de derde wereld. Dat kan 11-11-11 zijn, nog andere. En dat vonden we toch, de Mondiale Raad, vond dat te anoniem en had er dan de voorkeur aan gegeven om dan toch het Zabakina-project te steunen, wat een project is dat ook door mensen vanuit MOL mee ondersteund wordt.
Als ik daar nog eens op mag antwoorden, alsjeblieft.
Ja.
Ik zeg het nog eens, ik vind dat heel nobel, maar 60 jaar ontwikkelingshulp, dat heeft duidelijk gemaakt dat nogal vaak verspilling was en dat de noden die zijn gestuurd naar die mensen niet altijd op de juiste plaats zijn terechtgekomen. Dus daarom nog eens dat we dat gewoon onthouden, toch?
Ja, u bent consequent. Coronavirus stopt natuurlijk niet aan de grens en zit overal. Dit is een deel van het mondiaal beleid dat we uitvoeren, zoals gepland. In overleg met de adviesraad.
Koen, vooral de duidelijkheid, was een onthouding of een tegenstem? Onthouding voor de Vlaams Belangfractie. Dan de andere Koen vroeg ook nog het woord.
Ja, ik, voorzitter, als het mij toegestaan is, wil ik daar mijn persoonlijke mening graag even op geven. Want het is voor de zoveelste keer dat mij dat stoort dat die mensen van Vlaams Belang dat doen. Vorige week hebben we een boze mail gekregen van Vlaams Belang, van de fractieleider. Waarin hem zich afvraagt waarom hij niet betrokken wordt in gesprekken binnen de oppositie. Hij heeft nu juist zelf het antwoord gegeven wat mij betreft. Als je een onderscheid maakt in ellende, als je ellende in een ander land minder belangrijk vindt dan ellende in je eigen streek, ik vind dat triestig en in dat soort maatschappij wil ik niet leven en daarom wil ik ook duidelijk nog eens afstand nemen van dat standpunt van het Vlaams Belang.
Dat was een duidelijke tussenkomst. Dus ik denk dat we dit punt dan goedkeuren met uitzondering van de onthouding vanwege het Vlaams Belang. Oké. Zitten we bij punt 19, betreft de zaak der wegen, waar op 16 maart van dit jaar het gemeentebestuur een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor het aanleggen van een parking aan de gemeentelijke basisschool van Molrouw. Het dossier is volledig verklaard. Het betreft een parking met een oppervlak van 10 are en 35 centiare op een perceel dat reeds eigendom is van de gemeente. Er zijn heel wat voorwaarden na te leven, die kan u lezen op de agenda. Voorwaarden zoals begrepen in het advies van de omgevingsambtenaar. En de vraag aan de gemeenteraad is dus om de zaak van de wegen goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 20 betreft ook een zaak van de wegen goed te keuren. Betreft een aanvraag van Profimo BVBA. Voor een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande eensgezinswoning. Een bestaande berging. En voor het bouwen van een meergezinswoning met 4 appartementen en een studio. Het bouwen van een garagebox en het aanleggen van parkings. Het dossier is volledig verklaard. Betreft een perceel in Achterbos. En voor de realisatie van het project dient de wegenis en een zone rond de gebouwen met een totale oppervlakte van 26 centiaar ingelijfd te worden in het openbaar domein. Het is een gratis grondafstand. En de betrokken notariële akte zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Akkoord met de zaak van de wegen. Q. Punt 21 is het dossier dat hier al een aantal keren is verschenen op de agenda. Betreft infrastructuurwerken Sint-Apollonialaan voor de aanleg van een bekken in de Bietenstraat, waarbij deze avond gevraagd wordt om het definitief onteigeningsbesluit goed te keuren. U vindt meer toelichting op de tekst, maar we hebben dat al een aantal keren toegelicht hier, dus ik denk dat het dossier u gekend is. Ondertussen is er een openbaar onderzoek geweest van 30 maart tot 28 april van dit jaar en werden er geen bezwaren ingediend. Ook werd er geen aanvraag tot zelfrealisatie ingediend. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het definitief onteigeningsbesluit goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 22 betreft de site van de Galbergen, waar op 11 april 2016 de gemeente overeenkomst heeft afgesloten met de VZ2 speelpleinen. Met betrekking tot het gebruik van het monitorenlokaal, de terreinen en het kampgebouw, gelegen in de Galbergen. Nu het kampgebouw en de site vernieuwd zijn, dienen deze overeenkomsten geactualiseerd te worden. U hebt de overeenkomst in bijlage van uw dossier kunnen vinden. En er wordt aan de raad gevraagd om deze aanpassingen goed te keuren. Bas. Nadien Thomas.
Ja, voorzitter. We hebben uiteraard op het eerste gezicht geen bezwaar tegen de overeenkomsten die hier worden voorgelegd. Nu is het voorheen vaak gebeurd dat minstens de oude versie van de overeenkomst of zelfs een overeenkomst waarin met track changes de veranderingen zijn aangeduid, dat die ook werden toegevoegd aan het dossier, wat natuurlijk makkelijk is om de aanpassingen te beoordelen waarover het toch gaat. Dus in de mate van het mogelijke wil ik vragen dat dat in de toekomst op die manier ook gebeurt. Dan kunnen wij, dat geeft ons meteen een overzicht voor de aanpassingen.
Dat is gewoon een suggestie, denk ik, waar niet direct een reactie op nodig is. Thomas, u had ook...
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb de overeenkomst gelezen. Het is natuurlijk een dossier dat al eventjes meegaat. Ik gaf me gewoon de praktische vraag, omdat ik het niet helemaal kan afleiden uit de overeenkomst. En dus de gemeente heeft daar, denk ik, een mooie investering gedaan. Ik denk dat goed is dat we nu twee heel mooie kampgebouwen hebben. Ik denk dat het ook goed is dat die al gebruikt zijn direct tijdens de coronacrisis door een aantal mensen. Nu vroeg ik me af of dat er al zicht is van hoe dat de kampgebouwen beheerd gaan worden, omdat er toen ook al wel de afspraak was van ja, ik kan de VZW, zoals er in het begin sprake van geweest is, daar wel helemaal voor instaan. Omdat het toch, om dat goed te beheren, dat zal toch heel wat maandschappen vergen. En ik vroeg me af of dat daar al enige duidelijkheid over is.
Schepen?
Ja, voor alle duidelijkheid. Net over die uitbating, dat was een artikel dat in de oorspronkelijke versie van de overeenkomst stond. En daarin stond eigenlijk in dat de VZW maar voor de helft van de tijd zou instaan voor de verhuur. Nu, dat is een hele rare, want ja, de helft van de tijd de VZW, de helft van de tijd voor de gemeente. Maar waar ligt dan de verantwoordelijkheid? En daarom zijn we eigenlijk daarmee in onderhandeling gegaan om te kijken van hoe kunnen we daar toch iets van maken wat dat duidelijk is en waar dat beide partijen ook beter van worden. Dus het is de gemeente die zal instaan voor de uitbating via de EVA Jeugd en Sport. Daarom ook dat een EVA Molse Sportinstellingen omgevormd is naar een EVA Jeugd en Sport. En de verhuur zelf, de contracten, dat zal, we zullen dat nog moeten afkloppen natuurlijk, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid via het CET gebeuren, omdat dat toch wel een hele makkelijke weg is om bij een goede erkende organisatie daar goed te zitten, die daar eigenlijk veel ervaring in hebben. Okay. En voor de rest hebben wij gewoon een goede onderhandeling gehad met de VZW speelpleinwerking, waar er een aantal zaken die gerealiseerd waren uit de oude versie er zijn uitgehaald. Hè. Allee, ik weet niet of ik ze moet herhalen, Bas.
Voldoende, Thomas? Ja, nog andere vragen? Nee, mogen we dan punt 22 goedkeuren? Iedereen akkoord? Dank u. Punt 23 betreft Hulstraat 10, een gratis grondafstand in uitvoering van de vermelde omgevingsvergunning. In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de grond gelegen binnen de rooilijnen gratis moet afgestaan worden aan de gemeente. Betreft het lot 5. Ingevuld op het opmetingsplan en daar wordt de goedkeuring voor gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 24 betreft de Glaverbellijn, definitieve vaststelling van de straatnaam. Ter hoogte van de Owenslaai komt er een nieuwe verkaveling met wegenaanleg. Deze nieuwe straat moet een naam krijgen. De gemeenteraad heeft een zitting van 17 februari de straatnaam voorlopig vastgesteld op Glaverbellijn. Deze beslissing werd bekendgemaakt door aanplakking en tot en met 17 maart van dit jaar konden er opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Die werden echter niet ontvangen. Advies van de koepel is positief. En de vraag wordt om deze avond definitief goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 25. De Vloeiweidestraat is ook definitieve vaststelling. Is ter hoogte van de Blekenstraat. Ook hier werd de naam voorlopig vastgesteld op 17 februari. Openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden. Er zijn geen opmerkingen, geen bezwaren ingediend. Er is een positief advies. Een definitieve goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Zitten we bij punt 26. Misschien wat we daar straks ook bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hebben gedaan. Dus de goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van CIPAL die op 25 juni zal plaatsvinden. Dus enerzijds goedkeuring van de agenda, de verschillende punten die u vermeld ziet. En anderzijds ook vaststelling van het mandaat van onze vertegenwoordigers. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 27 doen we hetzelfde voor IOK. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 28 doen we hetzelfde voor IOK afvalbeheer. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 29 betreft politieverordeningen voor extra innames van het openbaar domein. Bekrachtigingen. Betreft een aantal politieverordeningen die door de burgemeester zijn uitgevaardigd. U vindt de gedetailleerde lijst vermeld op uw agenda. Een bekrachtiging van de verschillende besluiten van de burgemeester wordt deze avond aan de gemeenteraad gevraagd. Iedereen akkoord? Bas?
Ja, voor alle duidelijkheid, we zijn bij punt 29, hè, ondertussen. Ja. Ja, in verband met punt 29, daaraan gelinkt punt 31, voorzitter, collega's. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat het voor heel veel ondernemers in het bijzonder voor de horeca moeilijke tijden zijn geweest. Ik hoor verhalen van vaste kosten die nipt kunnen gedekt worden met de overheidssteun. Zelfs beginnende zaken voor wie het helemaal niet aan de orde is, die echt moeten bijeenleggen. In dat verband hebben wij denk ik vorige gemeenteraad gezamenlijk gepleit vanuit de oppositie om de terrassen uit te breiden. We stellen vast dat dat ondertussen gebeurd is, waarvoor uiteraard heel veel dank. Maar anderzijds moeten we vaststellen dat de gemeente ervoor opteert om de terrassen een uur vroeger te sluiten dan de cafés. Ik zal misschien eerst het bestuur de mogelijkheid geven om dat laatste aspect, dus het sluiten een uur vroeger van de terrassen, om dat toe te lichten. Ik geef al mee, ik ben er geen voorstander van.
Burgemeester?
Voilà, dan had ik de vraagstelling al vernomen. Ja, dat is een evenwicht, hè. Dat is heel duidelijk. We hebben er echt voor gezorgd dat de terrassen serieus uitgebreid zijn. Dat op plaatsen terrassen staan waar er vroeger geen stonden. Dat kan aan voorkanten, aan achterkanten, aan zijkanten. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ten potentiële overlast, en iedereen die op een terras zit, weet uiteraard dat ook samenhangt met een terras. En daar is ook niks mis mee. Maar om daar een evenwicht in te vinden, om draagvlak ook voor die uitbreiding van de terrassen ook bij de buren te krijgen, hebben wij geoordeeld om op dagen die voor een werkdag zijn, dus op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdagavond en zondagavond, toch een stukje naar de buurtbewoners te kunnen zeggen, vanaf 12 uur kunt je op zich zeker zijn voor uw nachtrust. Goed, dat is een overweging geweest. Begrijp uiteraard dat ook heel wat mensen zeggen van, ja, dat is misschien niet nodig en laat dat toch tot 1 uur en zet zoveel terrassen als je wilt. Ja, dat is eigenlijk een afweging geweest van verschillende belangen, waar ik wel moet toegeven dat ik ook wel best heel wat horecazaken over gesproken heb en dat de meeste dat ook wel begrepen, maar er zullen natuurlijk hier en daar ook wel een aantal zijn die andere meningen hebben. Er zijn er zelfs die andere meningen over het sluitingsuur van 1 uur hebben, maar daar kan ik al zelf helemaal niks aan doen. Dat is zelfs nog op een andere plaats beslist dan een mol. Maar dat is heel kort. Ja, dat is een afleg. Dat is een afweging van. Door corona zijn de terrassen veel ruimer geworden, waardoor dat de overlast potentieel veel groter kan zijn. En om ook dat evenwicht te bewaren, is die beslissing voorgesteld geweest, ook in het college.
doorgesproken, maar ik heb uiteraard veel begrip dat er een aantal mensen zeiden, ik had het liever allemaal tot 1 uur gezien. Ik ga er ook niet over discussiëren. Hè. Het zijn keuzes die gemaakt zijn als beleid, denk ik.
Oké, Bas.
Ja, burgemeester, allez, u legt ons het voor ter bekrachtiging. Ik denk toch wel dat daar een discussie over mag gevoerd worden. Ik wil toch ook even aanstippen dat de buurtbewoners normaal gezien geconfronteerd worden met een terras dat misschien wat kleiner is, oké, dat daar gelaten, maar dat open mag zijn tot 3 uur, dat is 1. En 2, dat die 3 maanden rust hebben gehad, hè. 3 maanden stilte aan hun horeca, allez, in de buurt van de horeca. Hè. Dus ik denk toch wel dat het evenwicht ook erin had kunnen bestaan om die terrassen open te laten tot 1 uur. Hè. Dus allez, puur, wat gebeurt er op het terrein? Stel dat dat terras vol zit. U zegt inderdaad van heel veel horecazaken hebben vandaag een groter terras dan de zaak binnen. Potentieel is dat daar binnen een coronabroeihaard. Hè. Die terrassen die lopen leeg en de mensen gaan naar binnen. Ik had zelfs het omgekeerde aan de hand in de loop van vorige week. Dat is misschien een beetje te eerlijke onderneemster. Die om dat te vermijden, omdat ze dat eerder aan de hand had gehad, die gewoon zegde van iedereen bestelt hier nog iets, ik kan niet iedereen binnenlaten, ik doe dicht om 12 uur. En dat was niet met heel veel plezier. Ze kwam mij met bijna, ik zeg daar ook van, ik zal dit probleem voorleggen. Ze melden mij met tranen in de ogen van, ja, ik kan hier niet verder doen. En dat verzin ik absoluut niet te plaatsen, dat mag geverifieerd worden. Ik wil u toch een warme oproep doen, laat toch in godsnaam die terrassen open tot 1 uur. Laat ons toch die economie en die volksgezondheid hand in hand laten gaan. En ik bedoel, als je effectief het overlastargument wilt gebruiken, dan denk ik dat je moet zeggen, de bijkomende toegestane stukken terras, die doe ik dicht om 1 uur. Maar toch niet heel het, terras. Waarom in godsnaam?
Goed, ik denk dat Schepen Urkmans ook wil
antwoorden. Ja, Bas, ik denk dat we elke woensdagochtend een Zoom-meeting hebben met alle handelaars van het centrum, waar ook de horeca-uitbaters bij zijn. We hebben daar die vraag nog niet gekregen. Dus als dat werkelijk echt bij alle horeca-uitbaters is, dan is het ook daar de plaats dat ze die best kunnen stellen, denk ik. Maar er zijn zelfs horeca-uitbaters die inderdaad ook om het evenwicht met hun buren te behouden, zelf een brief rondgebracht hebben dat ze zelfs elke dag om 12 uur sluiten in plaats van vrijdag en zaterdag op 1 uur. Dus ik denk, gezegd, ze hebben 3 maanden rust gehad, de mensen, maar onderschat het niet dat er ook heel weinig inderdaad geluid en zo was. En dat mensen die sowieso al wat last hebben van psychische problemen, het is niet te onderschatten, denk ik. Dus ik denk toch dat het heel belangrijk is dat we nog even dat evenwicht behouden. En dat we dan op woensdag, als de vraag er echt komt, dat we het eventueel later terug kunnen bekijken.
Oké, Bas. Afsluitend.
Ik wil misschien even de vraag, op uw overleg met de handelaars inderdaad, hoeveel horecaondernemers zijn daarop aanwezig? Mag ik die vraag stellen? Kan u daar ongeveer een schatting over maken?
Er zijn er altijd 4-5 aanwezig, maar we hebben ook al een keer gehad dat we met 15 café-uitbaters, dus ik wil dat gerust nog eens een keer terug beleggen, dat we alle horeca-uitbaters nog eens terug een Zoom-meeting mee doen.
Ja, waarvoor heel veel dank. En ja, u zegt van sommigen sluiten vroeger. Ja, dat is natuurlijk geen argument om te zeggen, we geven de anderen niet de mogelijkheid om later over te blijven. Dat wil ik nog even toevoegen. Dank dat u het in elk geval meeneemt en dat u de horecaondernemers. Ik heb nu geen enquête bij of dergelijke, maar het is toch een relatief breed gedragen fenomeen hoor, dat kan ik u wel zeggen.
Goed, er waren nog tussenkomsten, Koen Thomas, kun je ons starten,
ja,
Thomas?
Ik wou alleen maar aanhalen dat het gaat niet alleen over de zaken die in het centrum inderdaad een mooie uitbreiding hebben gekregen. Er zijn ook zaken die dat niet kunnen doen, waar dat de situatie ook anders is. En ik weet niet, die zullen misschien niet op het centrum overleg, maar misschien op een ander overleg gehoord worden. Maar daar is dat toch anders. Daar heb je normaal die vrijheid om inderdaad wat langer open te blijven. Dat gaat meestal over terrassen die even klein zijn. Als dat ze waren. En daar bots je dan wel op de limieten natuurlijk.
Nu, er zijn er ook heel wat in de dorpen die uitbreiding gevraagd hebben en gekregen hebben. Hè? Dus het is niet alleen het centrum. Hè?
Het is niet altijd mogelijk, hè, lief, dat weet je ook. Hè?
Nu, maar er zijn er ook wel, er zijn er meer dan 30 die het wel gehad hebben. Hè? Dus het is niet dat alleen de Corbystraat of zo is. Hè?
Nee, maar omdat je zei, je verwees naar het overleg met het centrum. En daar zijn die zaken niet vertegenwoordigd. En er zijn meer dan 30 cafés in Mol, dus niet
maar we zullen
de mogelijkheid om zijn terras uit te breiden. Natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat het belangrijk is dat we goed evenwicht behouden en we zullen ze zeker nog eens bevragen, de horeca-uitbaters.
Koen?
Ja, heel kort voor de wedstrijd, als een beetje aan bij de collega's. Wij zien ook niet goed de link tussen corona en het vroeger sluiten van de terrassen. En zeker niet als de cafés zelf nog tot 1 uur mogen open zijn. Het is denk ik veel gevaarlijker om allemaal samen nog in een café te gaan staan. Of het toegestane aantal. Waarom wordt dat niet gewoon op elkaar afgestemd? En het is gelijk als Bas zei, vroeger waren de terrassen gewoon tot 3 uur open. Waarom zou er nu ineens veel meer overlast zijn door die kleine uitbreiding van terrassen? En moet het dan naar 12 uur gebracht worden? Waarom is 1 uur gewoon unaniem, zowel café als terras dicht? Dat is toch veel simpeler? En ook volgens mij veel gemakkelijker voor de caféuitbaters.
Goed, ik denk dat we
het bevragen.
Kunnen stemmen. Er zijn nu, vrees ik, wel een aantal punten door elkaar gehaald. Ik ga eens proberen terug uit elkaar te trekken. We zaten eigenlijk bij punt 29... Dat is de politieverordening voor de extra inname openbaar domein. Mag ik aannemen dat daar iedereen het mee eens is?
Ja, omwille van... Ik heb dat punt inderdaad naar voren getrokken, omdat er in de individuele toekenningen inderdaad ook stond, het terras moet om 12 uur gesloten worden, dus we kunnen niet punt 29 zonder meer goedkeuren om dan de kritiek op punt 31 te uiten. Vandaar, ja, we geven dat mee, maar allee, we gaan wel, denk ik, ons onthouden of goedkeuren. Gegeven die bemerking.
Punt 29.
Onthouding op punt 29. Ja, het positieve is natuurlijk het bijkomend terras en het negatieve is het feit dat er...
Ja. Onthouding op een VLD Plus fractie.
Ja, ook voor ons.
Ook voor Memo. Ook voor SPA. Vlaams Belang stemt. Keurt goed. Ja. Oké, dat is punt 29. Dan punt 30, hebben we de politieverordening verwijderen van koopwaren en andere ingebruiknemingen in de Centrumstraat van Mol. Ook hier een bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 3 juni, waarbij er inderdaad alle koopwaren en andere ingebruiknemingen op het openbaar domein in de vermelde straten moeten verwijderd worden. Iedereen akkoord? Dank u. En dan zitten we bij punt 31, de politieverordening, met de uren. Ja, misschien is het goed dat we er even over stemmen, dat we dadelijk weten wie wat stemt. Ja. Punt 32 is hetzelfde punt als daar straks op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn betreft de klachtenbehandeling. Ik neem aan dat we daar ook gewoon kennis van nemen. En dan zitten we terug bij een vergelijkbaar punt, punt 33. We gaan ook vanuit de gemeente een vertegenwoordiger aanstellen voor ETIAS. Ook hier gaan we geheim moeten stemmen. Er zijn 2 kandidaturen. Binnengekomen zijn de Maarten van Kamp en Sophie Molenbergs, denk ik, zijn de 2 kandidaten. Dus ze gaan terug, stembriefjes worden uitgedeeld. U mag terugstemmen met het rode potlood. En als u van alles kribbelt op uw papier, is het ongeldig. Zo hadden we daar straks een voorbeeldje. Als je van alles kribbelt op uw papier, dat aanvaarden we niet. En als je 2 keer ja stemt, dat wordt ook niet aanvaard. Dus zou daar rekening mee. 40, ja. Goed, de uitslag van de stemming is bekend. Proficiat, iedereen heeft geldig gestemd. 30 stemmen voor Maarten van Kamp, 2 stemmen voor Sophie Molenbergs en 1 onthouding. Dus Maarten van Kamp wordt aangeduid als vertegenwoordiger. Proficiat. Punt 34 van de agenda betreft de politieraad. Vervanging van een politieraadslid Mehmet Arikan. In zitting van 9 september 2019 nam de gemeenteraad akte van de tijdelijke verhindering van Luc van Kranendonk als raadslid en werd de heer Mehmet Arikan geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de CD&V voor de periode van verhindering van de heer Luc van Kranendonk. In zitting van 18 november 2019 werd de periode verlengd tot 15 maart en in zitting van 18 november 2019 nam de gemeenteraad kennis van de voordrachtsakte voor de politieraad en opvolging van Frederik Looy, waarin Mehmet Arikan werd voorgedragen als effectief politieraadslid. Op 16 maart 2020 nam Luc van Kranendonk zijn mandaat als gemeenteraadslid terug op. Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van Mehmet Arikan leidt van rechtswegen tot het beëindigen van zijn mandaat van lid van de politieraad. Een nieuw politieraadslid dient te worden geïnstalleerd en wij nemen met de gemeenteraad kennis van de akte van voordracht waarin Luc van Kranendonk terug wordt geïnstalleerd. Punt 35 betreft de raadscommissie Ruimte, Mens en Leven en Ondersteuning, ook vervanging van het lid van Mehmet Arikan. U vindt de evolutie vermeld op uw agenda, effectief lid in vervanging van Frederik Looy. Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van Mehmet leidt van rechtswegen ook hier tot het beëindigen van zijn mandaten als lid in de diverse raadscommissies. En ter vervanging van Mehmet dient er een nieuwe voordrachtsakte te worden ingediend door CD&V voor deze raadscommissie. En in die voordrachtsakte die wij hebben ontvangen wordt kandidaat Luc van Kranendonk voorgedragen als enige kandidaat. Kan de raad dat goedkeuren? Dank u. Punt 36 betreft een vervanging met Pontus, waar ik zelf niet langer meer de gemeente Mol zal vertegenwoordigen. Voorzitter van CD&V heeft voorgesteld in haar mail om mezelf te vervangen door Luc van Kranendonk. Iedereen akkoord? Dank u. Dan in punt 37. Moet ik vragen dat raadslid misschien even buiten gaat en we noteren. Dat het raadslid afwezig is. Punt 37 betreft de Eva kinderdagverblijf het Molken, waar we inderdaad een vertegenwoordiger in de algemene vergadering moeten aanstellen. In een mail van CD&V-voorzitter wordt voorgesteld om Rosette Lembrecht te vervangen door Ann Guns. Kan de raad daarmee akkoord gaan? Dank u. Luc, roept de gij ze terug binnen? Diane, ga ik het eens. Voilà. Goed, punt 38 betreft de personeelsformatie. Dat is het punt dat we er straks ook al behandeld hebben op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus ik ga het niet opnieuw voorlezen. We waren toen allemaal akkoord. Ik neem aan nu ook. Dank u. Punt 39, dan hebben we een aantal punten in verband met het onderwijs. 39 zijn de instaplestijden, herberekening van de kleuters op de instapdatum 25 mei 2020 voor ESAART. Iedereen akkoord? Punt 40, herberekening kleuters voor Ginderbuiten. Iedereen akkoord? Punt 41... Alles kids, ook goedkeuring, iedereen akkoord. Punt 42, de zandlopers op het Rouw, iedereen akkoord. Punt 43 betreft de aanpassing van het schoolreglement voor de gemeentelijke basisscholen. In gevolg gewijzigde regelgeving zijn wijzigingen aan het schoolreglement noodzakelijk. En is het huidige schoolreglement dat vorig jaar werd goedgekeurd aan actualisatie toe. En die actualisatie keuren we vanavond goed. Iedereen akkoord? Punt 44 doen we hetzelfde voor het schoolreglement van Gibo. Akkoord? Twee raadsleden vervoegen terug de zitting. Punt 45, schoolreglement voor Saigo, Sterrenbos, ook hier actualisatie, iedereen akkoord. Punt 46, hetzelfde voor onze academies. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, ik had er een vraag over ingediend, maar het staat hier eigenlijk ook al, dus misschien is het beter om het hier te bespreken. Dat er dus een aanpassing is van de inschrijvingsgelden, die voornamelijk het grootste is bij de mensen buiten de gemeente Balen, Wessel en Mol. De argumentatie is ervoor dat de kwaliteit anders niet gegarandeerd kan worden. Daar wordt ook een stukje het gebouw bijgehaald. Dus ik vraag me eigenlijk af van waar dat het eigenlijk komt. En die argumentatie leek me zo, ik weet het niet. Het leek me niet zo stevig onderbouwd. Dus ik vraag me eigenlijk af van, wat is daar dan de algemene budgettaire impact? Dat die bedragen die door het gemeentebestuur als beperkt worden omschreven, dat dan een verschil zal maken tussen kwaliteit en geen kwaliteit. Of tussen het al dan niet realiseren van de investering in het gebouw.
Schippen?
Thomas, mag ik dat dan beschouwen als uw toegevoegde vraag van, dus punt 61, de laatste vraag eigenlijk van de toegevoegde agenda, hè? Over de inschrijvingsgelden, daar heb je gesteld, dus via de communicatiedienst werden we op de hoogte gesteld van de stijging van het inschrijvingsgeld van de academie, daarover gaat het, hè? Nu, die beslissing omtrent de verhoging van de inschrijvingsgelden, die is eigenlijk genomen op de gemeenteraad van 23 december 2019 en die is daar toen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Het betreft dus de retributie op de inschrijving voor het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs voor 2020 tot 2025, omdat het uiteraard de gemeenteraad is die bevoegd is voor het vaststellen van gemeentebelasting en retributies. Dus dat is geen recente beslissing, dus dat hangt ook niet samen hier met, het wordt hier wel vermeld in het academiereglement, maar het is eigenlijk iets wat al vroeger beslist is, unaniem, zoals ik het nog eens meedeel. Mm-hmm. Maar misschien moet ik het dan ook een beetje duiden. Je vroeg vooral de vraag naar de communicatie. Waarom communiceer je daarover nu? Want dat is natuurlijk niks nieuws, hè?
Ja, nee. Het wordt
de communicatie
gecommuniceerd vorige week woensdag, geloof ik.
Ja.
En normaal gezien wordt dat gecommuniceerd tijdens de, als na de meerjarenplanning, als die goedkeuring met al die retributies en zo gebeurt, wordt daar ja, over gecommuniceerd. Stond wel bij dat het beslist was voor de corona en voor de coronamaatregelen, dat daar niks mee te maken had. Maar ik vraag me af, waarom wordt dat nu op dit moment zo gecommuniceerd? En wat is, wat is dan die budgettaire impact die het zo nodig maakt om te doen?
Dus waarom het nu gecommuniceerd is, dus de budgettaire impact, dat hebben we eigenlijk die beslissing is genomen toen. Ik weet niet of we daar nu nog veel moeten over zeggen, ik kan dat doen natuurlijk. Maar waarom dat er nu over gecommuniceerd is, wel, tijdens de coronacrisis heeft natuurlijk ook het deeltijds kunstonderwijs tijdelijk de deuren moeten sluiten. Ze hebben dan wel ingezet op afstandsonderwijs, dat hebben ze ook gedaan. Maar we hadden toch vanuit sommige leerlingen kregen wij, we hebben een viertal mails gehad. Dat is natuurlijk niet veel, maar we dachten het is misschien goed om toch te communiceren naar aanleiding van het hernieuwen van de inschrijvingen. En dan hebben we dat besproken op de interlokale vereniging Balen, Wessel, Mol en hebben we beslist van een extra communicatie te doen rond de verhoging van de inschrijvingsgelden om die nog beter te duiden in het kader van de vernieuwde inschrijvingen. Dat is een beslissing die in de interlokale vereniging genomen is. En wat de reden is waarom dat we dat toen gedaan hebben, als ik... het is ook heel belangrijk, denk ik, dat we altijd een sociale correctie behouden. Dus dat is heel belangrijk. Mensen kunnen ook betalen met vrije tijdchecks. Dus er is wel heel veel inspanning gedaan om te zorgen dat de mensen die minder kansen hebben toch ook aan bod kunnen komen. Dus zonder dat belangrijke financiële repercussie heeft. Er moet geïnvesteerd worden in de academies. Hè. We hebben natuurlijk werkingsmiddelen die we krijgen van de overheid, maar we hebben toch geopteerd toen al in december dat het gerechtvaardigd was om die retributie te verhogen.
Oké. Okay. Ja, ik zal vervolg alles opschrijven wat er in die dingen, dat het niet meer voorvalt.
Hoe zegt u?
Bedankt voor die uitleg.
Ja.
Goed, is dan de raad akkoord met punt 46? Dank u. Zitten we bij punt 47... politieverordening, correctiebesluit van de burgemeester van 13 mei. Om inderdaad op voorstel van een aantal fracties de gemeenteraad vanavond fysiek terug te laten doorgaan. Vraagt een bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 17 juni. Akkoord, neem ik aan. In punt 48...
Voorzitter.
Sorry. Bas?
Ja, uiteraard geen bezwaar tegen het fysiek doorgaan van de gemeenteraad. Onze fractie stelde zich wel de vraag of er voor de toekomst eventueel ja, het streamen van de gemeenteraad ook vanuit de raadzaal, of dat eventueel kan meegenomen worden. We stelden vorige keer toch vast dat er 200 mensen hadden gekeken. Dat zijn uiteraard niet allemaal individuele views, maar goed, dat is toch meer dan wat we gebruikelijk mogen ontvangen. Zelfs al deelt je het door 2, 3, 4. Dus vandaar mijn vraag, ja, wordt daarin voorzien? Wordt dat overwogen?
Ik dacht dat Scheep de Groof zou antwoorden.
Ja, voor de mensen die vorige keer de gemeenteraad hebben gevolgd, dat waren er in totaal altijd ergens in de 30. Het zijn 200 aanmeldingen geweest, maar je kon dan ook bekijken hoeveel mensen dat er effectief aan het kijken waren. Dat was altijd ergens rond de 30. Maar je moet er uiteraard ook alle raadsleden die dat zelf van de computer daarnaast hadden openstaan op de livestream natuurlijk ook nog aftrekken. Hè. Ik had de mijne bijvoorbeeld ook al openstaan om te kijken hoe dat het allemaal liep. En ik denk dat jullie dat ongetwijfeld ook wel hebben gedaan. Dus we gaan er dat toch een aantal mogen aftrekken. Nu, we hebben dat vorige keer heel makkelijk kunnen doen, omdat we via Zoom werkten en omdat de software dat ook toeliet door een kleine meerprijs te betalen van enkele tientallen euro's, konden we dat ook doen. Nu, als we effectief een livestream zouden doen in de raadzaal, ja, dan spreken we al over ja, natuurlijk een grote investering met intelligente camera's die zoeken naar de persoon die praat, ofwel camera's die effectief bemand worden. Hebben we er ook twee nodig om de volledige zaal te kunnen bekijken, iemand die dat dan nog de juiste beelden mixt. Ik wil dat wel eens laten berekenen, maar de ICT-directeur sprak dan toch al over een bedrag van 10.000 euro. En dan is de vraag of dat er nog kan ingeschoven worden. Mij lijkt dat op dit moment dat er andere prioriteiten zijn op ICT-vlak.
Bas, voldoende?
Jawel, zeker. Dank u.
Ja. Goed, dan zijn we bij punt 48, ook politieverordening. Betreft de extra inname op maar het domein terras van Voetbaar. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 17 juni. Iedereen akkoord. En in punt 49 doen we hetzelfde voor het terras van café Scheer. Iedereen akkoord? Goed, dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde punten. En in punt 50 starten we bij Bas van Olmen voor zijn vraag over de verwijdering van het zebrapad in Sluis.
Ja, inderdaad, dank u wel, voorzitter. Dus ja, we hebben kennis genomen, denk ik, van commotie, denk ik toch wel te mogen zeggen, die er op Sluis ontstaan is naar aanleiding van het verwijderen van het bekende zebrapad al daar. Hè. Het zou een voorbeeld betreffen van een onveilig zebrapad. Ja, de vragen die ik daarbij heb zijn tweeërlei. Eén, is er overwogen om daar alsnog een veilig zebrapad van te maken? Daarnaast had dat zebrapad een matigend effect op de snelheid die daar gebezigd werd op de straat. Daar wordt nogal eens hard gereden. Dat kun je denk ik ook vaststellen als je de cijfers van de flitspaal daar een beetje verderop op de Sluisstraat zou raadplegen. Dat daar wel eens pittig gereden wordt. Dus gegeven het feit dat het verwijderd is, het zebrapad, stel ik mij de vraag, worden er flankerende maatregelen genomen om toch ja, in de dorpskern van Sluis met de aanwezigheid van de school om daar ja, flankerend beleid te voeren dat de snelheid daar gematigd zou worden.
Goed, ik denk dat Paul van Hoof ook hetzelfde punt heeft geagendeerd. Misschien kan je aansluiten, Paul.
Ja, dat van die commotie, dat kan ik beamen. Ik was zelf eigenlijk ook redelijk verbaasd als ik vaststelde dat bewust de zebrapad verdwenen was. Dus een zebrapad dat denk ik in het verleden heel veel gebruikt wordt en dat er volgens mij ook al zeer lang ligt, dan is het logisch als dat van de ene dag op de andere verdwijnt zonder aankondiging, dat er heel wat mensen zich daar vragen bij stellen. Ik stel me daar ook vragen bij, ook een beetje aan het gebrek aan democratisch gehalte, hoe dat zo'n beslissing tot stand komt. Want je mag me corrigeren, André, maar ik denk uit ons mailverkeer toch te mogen afleiden dat je zelf eigenlijk ook niet op de hoogte was van het verdwijnen van dat zebrapad. En als je een nieuw zebrapad aanlegt, dan is dat een hele procedure. Dan moet dat gemotiveerd worden. Dan moeten daar tellingen gebeuren. Dan moet dat hier op de gemeenteraad komen. Maar een zebrapad, een bestaand zebrapad, dat kan dus eigenlijk zo'n beetje stoemlings verdwijnen. Nu, achteraf is er dan een persbericht geweest. Hè. Zijn er ook heel wat argumenten aangedragen. Een aantal van die argumenten houden ook wel steek. Maar dan vraag ik me af van, ja, waarom wordt dat toegepast op dat ene zebrapad? En waarom is er dan geen beleid en passen we dat toe op de zebrapaden in heel Mol? Want ik denk als je die argumenten gaat toepassen, dat er heel wat zebrapaden zouden kunnen verdwijnen. Dus ja, mijn vragen zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als die van Bas. Van, ja wat nu eigenlijk? Hè? Wat met die verkeersveiligheid? Want dat zebrapad had toch zeker de verdienste dat het verkeer afremde. Dat valt nu weg. Dus wat is eigenlijk de visie en waar gaan we eigenlijk naartoe? En wat komt er in de plaats?
Schepen?
Dat zebrapad is weg en daar komt geen nieuw, omdat dat niet een reglementair zebrapad was. Je weet dat ook, dat een zebrapad van voetpad naar voetpad moet gaan, en dat was daar niet het geval, dus dat is één. Ten tweede heb je daar ook het vals gevoel, hè. Er komt daar ook een fietspad op aan. En uiteindelijk is dat die beslissing genomen naar aanleiding van een overleg met fietsberaad, en die dat punt aangehaald hebben. Nu, je hebt daar op 240 meter, hadden we daar 4 zebrapaden. Hè. Dus eigenlijk is een omloopfactor nu, naar het volgende is 40 meter. Hè. Gaan we begeleidende maatregelen nemen? Ja, wij hebben een plan, dat is eigenlijk al van vorig jaar dat klaar is, dat we niet alleen voor Molsluis, maar voor alle scholen hebben wij een ontwerp laten maken voor een, ja, toch wel een heel speciaal zebrapad, dat we nu hopelijk in de zomer een paar keer gaan kunnen uitrollen. En Sluis zal daar een van die zebrapaden zijn, waar we daar extra willen accentueren. Nu, Bas gezegd van een snelheidsbeperkend effect. 4 zebrapaden kort na elkaar hebben geen snelheidsbeperkend effect. He, dus het is, ja, maar je krijgt een onveilige situatie. Je zit daar eigenlijk met een niet-reglementair zebrapad. Wat gaat je doen als daar iemand overreden wordt die denkt van, ja, dat is een zebrapad? Wie is de verantwoordelijke dan? Dus onveilige zebrapaden, niet-reglementaire zebrapaden, ja, die gaan we in de toekomst screenen en die zullen zo mogelijk verwijderd worden. Waar is het fout gelopen? Dat is in de communicatie, dat moet ik toegeven. Daar is het fout gelopen en hoe is dat gekomen? Dat is beslist geweest, dat is doorgegeven aan de uitvoeringsdienst, maar dat is niet teruggekoppeld geweest dat ze dat effectief gingen doen. Dus daar is de fout gebeurd, dat inderdaad iedereen versteld was van, oei, het is in één keer weg en daar hebben we dan nadien moeten corrigeren. Dat is een fout, dat geef ik toe. Dus je kunt dat op corona steken, ik ga dat doen. Hè? Maar maar dat is, ja, dat is toch wel de reden dat ja, de communicatiedienst is met heel veel andere zaken bezig geweest. Dat zullen we ook wel gezien hebben. En die commotie, ik zou dat relativeren, want uiteindelijk heb ik ook een aantal van die berichten op Facebook. Want het is vooral op Facebook dat die commotie ontstaat. Er zijn ook mensen die dat begrijpen, dat dat weggaat. Dus ook dat heb ik op Facebook gelezen. Mensen die zeggen van, inderdaad, dat is niet reglementair. Dus ik denk dat het in de twee richtingen gaat. Het gaat naar aansprakelijkheid, het gaat naar veiligheid. En we gaan proberen met de ingrepen de veiligheid juist trachten te verhogen en niet trachten te verminderen.
Goed, voldoende.
Die veiligheid. Bij mijn weten, ik kan me niet herinneren dat er ooit een ongeval is gebeurd. Zijn daar ongevallen statistieken over? Volgens mij was er wat dat betreft geen enkel probleem. Was er daar eigenlijk niks aan de hand qua...
Ja, ik ga niet wachten totdat er een gebeurt om dan de verantwoordelijkheid in mijn nek geschoven te krijgen.
En dus als ik u goed begrijp, gaan we die argumenten, die opzomming van argumenten toepassen op elk zebrapad in Mol?
We gaan dat allemaal screenen, ja. Stuk voor stuk. En dat past ook in de screening die we gaan doen van die schoolomgevingen. Hè. Dus dat is uiteindelijk ook wat we gaan doen, is elke schoolomgeving gaan bekijken waar kan het veiliger, waar kan het niet veiliger. En hier hebben we geopteerd dat het veiliger was door het weg te halen. Maar dan gaat er een accent gelegd worden, zodanig dat het ook veel beter zichtbaar wordt. En dat we, ja, toch wel met de bedoeling dat het daar eerder remmend gaan werken dan 4 zebrapaden. Waarvan 1 onveilig eigenlijk, door het weg te halen, moeten ze nu zich verplaatsen naar de veilige zebrapaden. Die beter gemarkeerd staan, die wel van voetpad naar voetpad gaan.
In het beste geval.
Dus wij denken dat de situatie veiliger is.
Paul, geef er u.
Oké. Okay.
Das.
Ja, nu Schepen, begrijp ik u dan goed. Ja, ik weet dat er bepaalde voorschriften zijn aangaande zebrapaden. Ik was inderdaad op de hoogte van de 50 meter regel. Maar die zijn dwingend. Dat mag daar niet liggen. Als u in een bepaalde lokale context zou beslissen dat daar toch dichter op elkaar zebrapaden zouden mogen liggen, dan zegt u eigenlijk, ik mag dat niet.
Ja, diezelfde vraag is bijvoorbeeld gesteld voor de school van Ginderbuiten, hè, waar dat er ook gepleit is vanuit de school om een bepaald zebrapad te leggen, maar ook daar zitten we met het probleem dat niet van voetpad naar voetpad gaat en dan is dat niet reglementair. En dat is, ja, dat is wetgeving, dus we moeten ons ook daaraan houden. En het argument van het ligt daar al zo lang, ja, oké, dat ja. is een gewoonte, maar is dat de juiste afweging? Ik weet het niet, ik denk het niet. Ik denk dat we reglementair moeten werken en dat we dat schoolomgeving per schoolomgeving gaan aanpakken.
Ja, oké.
Maar het is inderdaad, we zijn zelf door de uitvoeringsdienst, die vlijtiger bezig waren dan verwacht, ze hebben een beetje hun snelheid gepakt.
Ja, nu, u spreekt daar inderdaad over een speciaal zebrapad dat eraan komt. Ik neem aan dat dan het zebrapad dat dichter bij de school ligt, wat gaat daarmee gebeuren? Kan u daar al een tipje van de sluier oplichten? Of?
Nee, dat ga ik nog niet doen. Dat is verrassend.
Nu, ja, dat antwoord had ik verwacht. Dat heb ik alles horen geven alvast. Nu, ik denk wel, dat verwijderen van dat zebrapad, dat moet volgens mij wel op hetzelfde moment gebeuren als die flankerende maatregelen elders. Ik denk niet dat dat louter en alleen een communicatieve fout is. Ik denk dat dat inhoudelijk gezien ook wel anders had moeten gebeuren.
Goed, ik denk dat we daarmee het punt gehad hebben. We blijven bij de Hoop VLD Plus fractie. Ria, nu het woord. Gemiddelijk onderwijs en corona.
Ja, dankjewel voorzitter. Mijn vraag is, de scholen zijn intussen terug heropend. Zijn er in de Molse gemeentescholen bijkomende besmettingen? En zo ja, welke procedure wordt er dan gevolgd? Begint het al bij een kind dat koorts heeft eventueel? Of wat is het stappenplan?
Schepen.
Ja, bedankt Ria voor de vraag, want inderdaad de onderwijswereld is niet gespaard gebleven in deze coronatijden, waarmee ik niet wil zeggen dat er besmettingen geweest zijn, maar dat ze wel een absolute huzarenstuk gedaan hebben. Wat is er gebeurd? In Mol, maar overal denk ik in Vlaanderen, dus medio maart heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist in overleg met de wetenschappelijk expert dat er een totale lockdown was van het land. Daar werden dus ook de scholen allemaal gesloten. In het begin is er afstandsonderwijs gegeven, er is pre-teaching gegeven, er is van alles gebeurd. En dan is men langzaamaan toch, heeft men gedacht van we gaan de scholen terug opstarten. Weliswaar vanuit 5 criteria, waarvan op punt 1, of op plaats 1 stond absolute veiligheid. Dat was absoluut prioriteit nummer 1. De school moet op een veilige manier terug kunnen opstarten of start niet terug op. Daarnaast was er natuurlijk ook het welbevinden van de kinderen, het leren. De logistieke praktische organisatie, hoe gaan we dat allemaal doen, en de evaluatie van de kinderen. Nu, voor het garanderen van die veiligheid, en ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat goed voor ogen houden, dus er zijn specifieke richtlijnen die gelden, naar grootheid van groepen kinderen, zelfs tijdens speel- en eetmomenten, ook de nodige fysieke afstand, dat allemaal is in de scope geweest. Hoe hebben we dat in Mol aangepakt? Dus de week van 27 april, begin mei, is elke school eigenlijk verplicht, heeft verplicht een risicoanalyse ondergaan, dus door onze interne preventieadviseur van IOK. Die is ter plaatse geweest in elke school, samen met de directie en ook mensen van de dienst onderwijs. En op basis dan van die risico op besmetting heeft dan elke school de gepaste maatregelen genomen. En voor elke school was de situatie uiteraard anders, ook in het kader van het verschil in infrastructuur, het aantal beschikbare lokalen, grootte van de lokalen, in- en uitgangen, beschikbaar sanitair. De algemene preventiemaatregelen die we ten alle tijde gezorgd hebben dat die gewaarborgd zijn, de goede handhygiëne, dat is absoluut belangrijk om de besmetting te verspreiden, of te voorkomen, omdat die niet zou verspreid worden. Daar is ook maximaal ingezet. En dan ook bewaren van de fysieke afstand waar nodig, dragen van mond- en neusbescherming, zeker in de middelbare scholen. En voor de leerkracht van het lager onderwijs was er ook de mogelijkheid van een transparant gezichtsscherm, dus de face shield, zoals gezegd. Dus daar is een heel groot werk geleverd en dat blijft nog altijd belangrijk. Maar nu, om op uw vraag te antwoorden, zijn er dan ondertussen effectief besmettingen geweest? Gelukkig tot op heden zijn er geen coronabesmettingen vastgesteld bij kinderen, nog bij personeelsleden in de betrokken scholen. Dat was informatie die ik had van vrijdag, toen ik nog de directies van de verschillende scholen samengezien heb bij een directieoverleg. Ik heb maandag nog geïnformeerd bij de dienst onderwijs en dat blijkt nog steeds zo te zijn. Er werden natuurlijk wel besmettingen vastgesteld bij familieleden van kinderen in onze scholen. Nu, hoe gaat zo'n procedure? Het CLB is daarin een heel belangrijke partner. Dus via het departement onderwijs Vlaanderen krijgen wij een draaiboek ter beschikking waar de scholen moeten volgen. En daar is de CLB en de arts daar van het CLB de belangrijkste partner om dan te beslissen wat er met
dit of dat of geen kind gebeurt in de school en hoe er verder contacttracing en zo gedaan wordt. Dus tot nu toe is dat eigenlijk allemaal goed verlopen, gelukkig.
Ja, maar stel een kind heeft koorts in de klas, ja, dat kan COVID zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Ja, wordt dat dan getest of worden de ouders...
Een kind met koorts gaat naar huis, wordt verwezen naar huis.
Wat is?
Wordt gevraagd van naar huis, terug naar huis verwezen.
Nou ja, maar wordt dat dan getest of niet?
Daar heeft de school niks in te zeggen, dat beslist het CLB. Ik ga André laten antwoorden.
U komt eigenlijk op het terrein van de triagecentra. Hè. Dus in principe heb je een gevalsdefinitie van Cienzano, waar dat erin gesteld wordt bepaalde symptomen die patiënt moet gewisserd worden. Bijvoorbeeld iemand die recentelijk is beginnen hoesten, moet gewisserd worden. Dat geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dus als er een kind met koorts is dat aan het hoesten is, die gaat een wisser krijgen. Ik heb nu net naar aanleiding van uw vraag even de cijfers gekeken voor het triagecentrum van Mol. We hebben nu op de kop juist 1000 wissers afgenomen. En er zijn 15 positieven uitgekomen. Dus dat is ongeveer 1,5% van de mensen die hoesten, niezen, koorts, buikpijn, diarree overgeven. Is er 1,5% is positief op COVID. En de laatste positieve COVID, ik ga zijn naam niet zeggen, was op de 14e. Dus dat is een kleine week geleden dat we nog een positieve gehad hebben. Nu, als er iemand positief is, dan wordt dat track-and-trace systeem in gang getrokken. Dan wordt er gekeken, hè, wat zijn de hoogrisicocontacten, wat zijn de laagrisicocontacten. Hoogrisicocontacten, die krijgen een nummer, die moeten zich dan ook 2 maal laten wisseren. Dus dat is een heel systeem dat op gang komt. En dat geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Nu, kinderen, bijvoorbeeld in een kleuterklas, kinderen die allemaal met elkaar gespeeld hebben. En daar zou een kind, maar ik heb in de lijst staan geen kinderen bij die positief zijn, maar stel nu dat er inderdaad een kind positief zou zijn, ja, dan zijn al die zijn klasgenootjes, dat zijn hoogrisicocontacten, dus die gaan sowieso allemaal 14 dagen in quarantaine moeten en gaan ook, afhankelijk van het callcentrum, op een bepaald moment moeten gewisserd worden en gekeken worden of die corona hebben. Ja. En de laagrisicocontacten, die gaan, in principe mogen die blijven werken, maar die krijgen dan wel de raad om, van zodra dat ze symptomen hebben, ook direct een wisser te laten afnemen. Dus dat is eigenlijk de manier waarop het op deze moment werkt. Nu, op deze moment gaat dat ook, maar in de winter gaat dit systeem niet werken, want dan gaan we een veelvoud hebben van hetgeen dat we nu moeten doen, dus dan gaan vermoedelijk een andere gevalsdefinitie komen van Cienzano.
Voldoende?
Okay. Ja, voldoende, dank u wel.
Ja. Oké, goed. Punt 52, Bas, discriminatie op de huur in de arbeidsmarkt. Ik stel voor dat punt 59 daar ook aan gekoppeld wordt, zo ongeveer hetzelfde. Bas, u mag beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We stellen vast dat er vanuit Vlaanderen, ik zou bijna durven zeggen, eindelijk iets beweegt in verband met discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt. Vandaar dat ik zo vrij ben om eens te polsen naar een stand van zaken in Mol. Heeft de gemeente zicht op de bestaande discriminatie in onze gemeente, zowel wat betreft huur als arbeidsmarkt? Voeren wij daar als gemeente al actief beleid over? Dat is 2. 3, wanneer de gemeente daar zelf mee in aanraking komt. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat het OCMW vanuit zijn functie wel eens geregeld kennis heeft of kennis neemt van discriminatie op de huurmarkt. Welk gevolg wordt daar dan aangegeven op de verschillende diensten? En 4, welke zijn de bijkomende beleidsinitiatieven die naar aanleiding van de beweging in het Vlaams parlement vanuit Mol worden overwogen?
Goed, dank u. Punt 59, Sera, slaat u aan.
Ja, talrijke academische studies hebben aangetoond dat er wel discriminatie en racisme is op de woon- en arbeidsmarkt. Verschillende steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren al maatregelen genomen en praktijktesten ingevoerd. Het zijn de grotere steden die daarin voorop gaan en de nodige slagkracht hebben om dit te doen. We hoopten dat de Vlaamse regering deze expertise zou gebruiken om een breed beleid in Vlaanderen uit te rollen en de gemeente hierin te ondersteunen, maar jammer genoeg is dat niet het geval. Wat is het standpunt van de gemeente betreffende dergelijke praktijktesten? Onderzoekt de gemeente samenwerkingen met andere gemeenten om een dergelijk systeem uit te werken? En dringen er zich bijkomende maatregelen op tegen discriminatie en racisme in onze gemeente?
Schippen.
Ja, dank jullie wel voor jullie vragen. een van de voordelen van thuis te kunnen werken is dat je inderdaad af en toe Villa Politica kunt volgen. En inderdaad, tijdens het nalezen van mijn dossiers, heb ik tussendoor hier en daar wel wat opgevangen van verhitte discussies wat betreft het onderwerp. Maar inderdaad, het is goed dat deze vraag ook wel richting de gemeenteraad komt. Basje haalde inderdaad terecht aan dat we als sociale dienst waarschijnlijk dat we ook mee te maken zouden hebben. En dat zullen mijn voorgangers ook wel kunnen beamen. Dat is effectief zo, dat is niet altijd evident. Wanneer we spreken over de arbeidsmarkt, dan zien we inderdaad dat we daar als sociale dienst inderdaad wel serieus moeten investeren om privéwerknemers artikel 60'ers te laten installeren om daar een traject te lopen. Nu, het voordeel is natuurlijk wel wanneer dat iemand in een sociale dienst in begeleiding is, dan doen wij ook effectief een traject onder begeleiding van een maatschappelijk werker en dan worden ook die kansen wel geboden. En dan gaan we ook intensief aan de slag met de werkgever. Dus dan heb je ook een nazorgtraject en het voordeel daar natuurlijk is wel dat wij dat allemaal kunnen mee opvolgen als OCMW of als sociale dienst. Sowieso hebben we ook elk jaar werkplaatsvergaderingen waar dat wij met al onze privéondernemers samenkomen en eigenlijk heel de werking nog eens helemaal uitleggen en waar dat mensen dan natuurlijk ook op de hoogte zijn van hoe dat eigenlijk de trajecten verlopen. Nu wat betreft de huurmarkt, wij hebben een vrijwilligersondersteuning, het Kompas. Die gaan eigenlijk aan de slag met anderstaligen om eigenlijk op zoek te gaan naar een geschikte woning. Dus wanneer dat mensen uit een LOI, uit een lokaal opvanginitiatief komen, moeten ze natuurlijk na een bepaalde periode op zoek in de privémarkt naar een eigen woning. En daarin zal bijvoorbeeld het Kompas deze mensen helpen om op zoek te gaan. En inderdaad, deze mensen hebben voor corona al eens een overleg met ons willen plannen met de betrokken schepenen. Daar is MIA natuurlijk ook in betrokken wat betreft wonen. En ze geven ook inderdaad aan dat één niet evident is om grote woningen te vinden, want dikwijls gaat het natuurlijk ook wel over gezinnen met een aantal kinderen. We zitten hier ook in Mol met eigenlijk een 75% zijn eigenlijk eigenaars van woningen en maar 25% zijn eigenlijk huurwoningen, appartementen. Dus eigenlijk is dat ook een niet zo'n grote markt waar dat we eigenlijk op zoek kunnen. Dus dat is eigenlijk ook een van de problemen natuurlijk waar die dat eigenlijk ervoor zorgen dat onze mensen niet direct terecht kunnen op die markt. En anderzijds gaan wij natuurlijk ook wel af en toe stoten tegen het feit dat ze niet geneigd zijn om inderdaad iemand met een leefloon aan te nemen. Of wanneer dat ze al problemen gehad hebben met bepaalde gezinnen om nog eens een keer een traject aan te gaan of een huurcontract te geven aan die mensen. Nu, natuurlijk gaan we van onderuit proberen, van samen met die vrijwilligers, maar we hebben dan ook een vergadering gehad waar daar ook iemand van IOK aanwezig was, dus op het lokaal woonoverleg. Iemand van ruimtelijke ordening is daarbij betrokken en onze medewerkster wat betreft energie, maar dat is eigenlijk de meest outreachende eigenlijk, die dat eigenlijk altijd ter plaatse gaat wanneer er zich problemen voordoen. Daar hebben we een aantal vergaderingen al gehad en daar gaat Mia straks een beetje over aanvullen hoe dat we daar te werk zullen gaan met al die mensen samen. Nu wat betreft praktijklessen, ik denk dat we daar nog niet kunnen in meegaan. We zullen zien wat dat Vlaanderen ons daar gaat over opleggen. Dat is van de hogere overheid. Als dat wordt gezegd dat we dat gaan moeten doen, dan zullen we dat natuurlijk in moeten volgen als lokaal bestuur. Maar momenteel doen wij zelf onze eigen werkingen binnen de sociale dienst. En gaan wij verder proberen te werken bij onze projecten die dan nu lopende zijn. En daar gaat Mia een klein beetje over aanvullen.
Ja, dank u wel Wendy. Je hebt al heel veel gezegd. Maar een heel belangrijke aanvulling is ook, denk ik, dat vanaf 2021, 1 januari 2021, er een meldpunt komt. Ook hier in Mol. Dus een meldpunt waar dat problematische woonsituaties kunnen gemeld worden. En wat kunnen problematische woonsituaties zijn? In de eerste plaats gaat dat ook over discriminatie. Discriminatie op de private markt. Als er binnen dat meldpunt een melding gedaan wordt daarvan, zal dat doorgegeven worden naar Unia, die dat dan verder opnemen. Nu, dat meldpunt, daar kunnen ook klachten komen rond woningkwaliteit, huismelkerij, dreigende uithuiszetting of onaangepaste woningen. En het belangrijk doel van dat meldpunt is van 1, dat alles allemaal te registreren, dat op te volgen en dat te rapporteren. Er is zodanig dat dat naar het beleid zichtbaar wordt waar dat de knelpunten zitten, waar dat moet gewerkt worden en wat dat er moet gebeuren. Nu, in het verleden kwamen er ook wel eens klachten binnen bij huurders voor huurders. En die stuurde dan die klachten ook door naar UNEA. Maar het is zo dat van 1 januari 2021 komt er een meldpunt hier in onze gemeente. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We gaan zeker ook aan de slag, zowel met die mensen van het Kompas, want dat was een zeer positieve ervaring en vergadering. En ook nog met een aantal ambtenaren hier in de gemeente gaan we toch zeker samen zitten om te zien wat we daar nog, wat er op dit moment nog extra kan gebeuren.
Voldoende, Bas?
Ja, ik zou daar nog graag even op terugkomen. Het is inderdaad, ik had opgeschreven om te vragen van, worden daar cijfers over bijgehouden? Maar dus inderdaad, dat meldpunt, dat gaat daar een nuttig beleidsinstrument zijn. Dat is zeker een goede zaak, dat er inderdaad klachten worden doorgegeven, desgevallend naar UNEA. En dat ook onze ambtenaren, denk ik, toch wel gestimuleerd mogen moeten worden om zich daar ook aan, om daar problemen door te geven. Hè. Wendy, je zegt daar op een gegeven moment iets over de 75-25 verdeling. Je hebt een kleine markt om beleid op te voeren, dat begrijp ik niet zo goed. Kun je dat nog eens uitleggen?
Ja, ik ga dat even uitleggen. Dus we hebben een overleg gehad en dat was Steven Vleugels van IOK ook aanwezig. Hè. We grosso modo, want dat zijn geen exacte cijfers, hè, maar toen dat we het probleem eigenlijk aankaarten, heeft hij ook gezegd van, hè, we hebben eigenlijk, als we kijken naar de samenstelling van onze van Mol, hè, dat aantal inwoners, hè, dan zien we dat eigenlijk, als we dat verdelen, dat 75% zijn eigenlijk eigenaars van een woning, hè. En 25% is er dan eigenlijk nog over wat betreft huurwoningen of appartementen. Nu, eigenlijk is dat een kleine markt waar dat wij eigenlijk terecht kunnen met onze gezinnen. Zeker als je dan ook nog eens gaat kijken naar het aantal huizen dat er te huur zijn, want we hebben dan inderdaad wel heel veel appartementen, maar geschikte huizen, dat vormt ook een probleem. En zeker voor onze doelgroep, als we kijken naar onze grotere gezinnen met meerdere kinderen, botsen we daar ook al op. Dus het probleem is niet alleen wat betreft discriminatie, maar het probleem is ook, ja, onze huurmarkt is ook niet altijd even stevig genoeg om met die mensen daar terecht te kunnen. Maar dat is maar iets cijfermatig dat ik meegeef, Bas. Dus, ja. Maar dat is ook iets waar wij ook mee geconfronteerd worden als we op stap gaan met onze mensen.
Ja, mag ik dan nog even aanvullen? Nu, met als gevolg dat eigenlijk die huurmarkt is vrij klein en het aanbod is, de vraag is groot.
Ja.
Met als gevolg dat er gekozen wordt,
ja.
Dat men gaat zien wie er gaat mensen uitsluiten om toch de betere huurders in hun ogen in hun panden te krijgen.
Ja. Ja, dat had ik inderdaad verkeerd begrepen. Ik dacht dat ging over de huurverhuurmarkt, dat 75 immomakelaar of 75 private verhuurders waren of zo, maar dat was dan anders. Dan, u zegt, ik kan maar praktijktesten invoeren als dat verplicht wordt vanuit Vlaanderen, ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè. Dat bestaat nu al in andere lokale besturen. Ik heb ook de discussies in het Vlaams parlement natuurlijk over gevolgd. Wat ik er over bijgeleerd heb, praktijktesten die dienen naar mijn aanvoelen. Het bellen in eerste instantie als Jan en een uur later als Mohamed of omgekeerd om te zien of er een verschil is, dat dient om te meten, dat dient om cijfers vast te stellen. Dat heeft ook een beleidsmatige invloed, maar ik denk toch vooral dat dat een probleemanalyse is die tegelijkertijd het probleem mee oplost. Hè. En ik had ergens gehoopt dat Mol daar als relatief kleine gemeente, ik denk inderdaad dat Sera terecht suggereert om samen met andere gemeenten vanuit de IOK eventueel initiatieven te nemen. Ik had ergens gehoopt dat we daar een soort van gidsgemeente in zouden worden, maar ik begrijp dan dat de politieke wil daartoe niet bestaat.
Politieke wil is misschien iets anders, Bas. Het is maar de manier waarop we naartoe willen gaan. Hè. Ik zal het nog een klein beetje nuanceren, want je zegt inderdaad, die cijfers zijn toch wel heel belangrijk. Hè. Wat gaat er ook gebeuren op Baldemore, dus op een hoger niveau, hè, dus waar alle gemeenten samenkomen, gaan we toch in een project stappen dat van het IOK wordt gestuurd, waar dat die problematiek inderdaad wordt aangepakt. Dus we gaan samen met alle gemeentes al die cijfers bijhouden en van daaruit zullen we inderdaad verder gaan ondernemen en bekijken wat is er effectief nodig in elke gemeente. Wat moet er daar eerst nog gebeuren? Er moet nog een doelgroepafbakening gebeuren, want we kunnen ook niet van IOK vragen krijgen, dat die al die problematieken voor ons mee gaan uitsplitsen. Hè. Dus dat gaan we sowieso ook lokaal voor onszelf moeten doen. Maar dus dat project gaat er komen op Baldemore-niveau en dan zullen er inderdaad cijfers komen. En die cijfers zullen inderdaad nog wel eens kunnen terugbesproken worden, denk ik, op een commissie Mens en Leven. En ik denk dat we daar verder aan de slag zullen moeten gaan, samen met jullie, om te kijken wat gaan we met die cijfers doen.
Ja.
Oké, okay, Bas.
Dank u wel.
Ja. Tera, voor u ook voldoende?
Eigenlijk, je hebt niks gezegd over wat er nu gebeurt op de arbeidsmarkt. Als ik ga solliciteren of iemand anders, dat is een verschil. Zelfde kwaliteiten, maar dat is een verschil. Wat we daar aan gaan doen.
Gerda?
Maar dat klonk net zeg. Hè? Voor onszelf, ik kan spreken wat betreft de arbeidsmarkt met de mensen wat wij mee op stap gaan zeren. Hè? We hebben artikel 60'ers, we hebben mensen die een lange afstand hebben van op de arbeidsmarkt, dat zijn ook leefloners, dus mensen die problemen hebben wat betreft arbeid. Nu, ik denk dat we dat grote problematiek, ook wat betreft die arbeid, dat dat ook mee in die cijferverwerking gaat komen over dat heel Baldemore-verhaal. Dus we gaan dat opentrekken, want nu, het wordt ook een project dat vooral getrokken wordt aan het alle OCMW's. Dus Baldemore zijn al de OCMW's, Balen, Dessel, Mol, Resi. En al die cijfers zullen daar gebundeld worden. Dus dat wordt één verhaal en dan zullen we verder moeten kijken, zoals ik daar straks op Bas ook al repliceerde, gaan we kijken hoe dat we dat verder gaan moeten aanpakken als we daar concrete cijfers van hebben. Want nu kan ik eigenlijk alleen enkel spreken over de mensen die bij ons in begeleiding zijn wat betreft arbeid. Dus het grote verhaal daar rond heb ik daar nog niet van. De huurmarkt heb ik ook van... bij ons, op de sociale dienst, hè. Maar zoals ik dus zeg, we gaan instappen in dat project van IOK, en die zien natuurlijk wel het grotere geheel, en dan gaan we samen met alle gemeentes aan de slag om te kijken hoe dat we die cijfers gaan moeten interpreteren, en cijfermatig dan mee aan de slag gaan, want momenteel heb ik daar heel weinig cijfermateriaal van, of onvoldoende, hè. Dat is eigenlijk onvolledig.
Burgemeester?
Ja, plus de regisseur van de arbeidsmarkt, dat is uiteraard VDAB, hè. Dat is het Vlaams, daar komen alle vacatures binnen, dus per definitie uiteraard gaan daar ook zaken bekeken gaan worden. Wat zeker belangrijk was, Wendy ook aangezet, Baldemore, dat is ook binnen Welzijnszorg Kempen, conferentie van Kempense burgemeesters. Daar worden ook zo'n dingen aangehaald. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je van onderuit, vanuit de vaststellingen die dat ze aan het maken zijn, in kaart aan het brengen zijn, dat probeert lokaal te vertalen en nu niet heel snel bij wijze van spreken van bovenaf, want in Brussel... En die discussie die is er terecht daar geen afbreuk van. Je moet dat mols kunnen vertalen. Ik denk dat we allemaal vorig jaar onze meerjarenplanning gestemd hebben. Stond daar niet als een groot actieplan of actie, maar is op zich wel belangrijk. Maar dat moet ook intern verder uitgezocht worden. Wat zijn daar mogelijkheden? Maar dan is inderdaad van vrijwilligers die mee op stap gaan, die dingen kunnen vaststellen. Dat zijn heel belangrijke zaken. Onze... Mia is wel regisseur als het sociaal wonen is. Ja, daar zie je gelukkig maar dat de Molse bouwmaatschappij per definitie zo heel erg zijn, maar wel heel duidelijk kan waarmaken dat er geen verschillen zijn. Ja, dat is natuurlijk, daar zijn we rechtstreeks de regisseuren van een aantal andere zaken. Zelfs als gemeente ook niet volledig de regisseur. En het is natuurlijk ook wel handig dat het een stukje mee ontwikkeld gaat worden op de andere bovenlokale niveaus. Baldemore is al een heel goeie en de Vlaamse regering zal de volgende... misschien ook nog meer richtlijnen gaan geven. Dus dat is een werk in progress, maar ik denk bij arbeid dat daar de grote verantwoordelijkheid in mijn ogen bij VDAB ligt. Je kunt wel de gemeente verantwoordelijk voor alles maken, maar ik denk dat zeker VDAB daar een belangrijke rol te spelen had en heeft.
Goed, mogen we daarmee dat punt besluiten? Zijn we toegekomen aan punt 53, opmaken van een droogteplan, Hans Schoofs. Ik stel voor dat we punt 56 van Masha Sele in de ene keer ook mee nemen. Hans, aan u het woord.
De tekst vrij duidelijk was. Ik denk dat we de afgelopen weken, en de aanzet is eigenlijk al langer, denk ik, gegeven, geconfronteerd zijn geworden met een aanhoudende droogte, met gevolgen die toch wel aanzienlijk zijn, denk ik. Niet alleen in Mol, maar in gans Vlaanderen. Stellen we vast dat er toch een vrij acuut probleem ontstaan is, dat niet onmiddellijk uitzicht geeft op een oplossing. Ik denk dat op diverse plaatsen ook de gouverneur al een aantal maatregelen heeft genomen. Maar ook op heel wat lokale besturen heeft men ondertussen besloten om toch in actie te komen. En een van de creatieve voorstellen die ik ook op andere plaatsen heb gezien, dat is dat men het bemalingswater van bouwwerven probeert te recupereren en niet zomaar rechtstreeks in de riolering loost. Ik denk dat het makkelijk is om de vergunninghouders voor bemalingen hier in Mol in kaart te brengen, die op dit moment actief zijn. Ik pleit ervoor om daar toch wel ernstig onderzoek naar te doen. Ik denk dat we daar misschien toch wel wat noden mee kunnen lenigen. Maar ik denk dat we het iets fundamenteler moeten aanpakken ook. Want we stellen vast dat er ook de laatste jaren toch wel een herhalend effect zich voordoet. En dat we op heel wat plaatsen dus regelmatig, en we hebben toch nog wel wat landbouwgebied, ook op Mol, toch wel wat droogte kunnen vaststellen. Dus ik denk dat we misschien ook eens iets grondiger moeten werken, maar ik begrijp ook dat dat niet op korte termijn kan. En misschien toch eens een droogteplan voor onze gemeente opmaken, waarin dat we bij dergelijke situaties iets sneller en iets korter op de bal kunnen spelen.
Goed, dank u Hans. Marcia?
Ja, bedankt voorzitter. Ik sluit mij eigenlijk volledig aan bij Hans. Terwijl de zomer officieel nog moet beginnen, is op 85% van de meetplaatsen in Vlaanderen het grondwaterpeil gezakt tot niveaus die zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. Dit moet ons kritisch doen nadenken over het gebruik van water, ook op lange termijn. Verschillende steden en gemeenten nemen maatregelen op het vlak. En zo zal men in Antwerpen bijvoorbeeld het water dat opgepompt wordt bij de droogstuiging van bouwwerven hergebruiken om parken en vijvers te bevloeien. In Mol zien we dat op er verschillende werven het water nog gewoon in de riolen verdwijnt. Ook in de openbare ruimte zouden er extra maatregelen genomen kunnen worden om meer water te laten infiltreren en op te vangen. Wij pleiten ervoor dat deze maatregelen vervat worden in een lokaal waterplan. Zal de gemeente dus werk maken van een lokaal waterplan waarin onder andere het hergebruik van grondwater vervat zit? En welke initiatieven werden en zullen er genomen worden om in Mol duurzaam om te gaan met water?
Geperlooi.
Dank jullie wel voor jullie vragen. Ik sluit me daar voor een groot deel bij aan. Allee, we zijn ons daar ook van bewust, ik denk dat iedereen zich daar stilaan van bewust wordt, dat het een steeds wederkerend probleem wordt. Ik denk ook dat we niet alleen over droogte moeten hebben, maar dat we het inderdaad over water moeten hebben, water in het algemeen. Want als we specifiek naar dit jaar kijken, dan is het zo dat we eigenlijk zowel het natste als het droogste jaar meemaken. De eerste jaarhelft die was zo nat als het maar kon zijn. Ik heb daar spijt dat je geen dingen kunt projecteren. Ik heb daar spectaculaire grafieken van gezien. Tot in maart zaten we boven het allernatste jaar ooit. Dat was 2011, als ik mij niet vergis. En dan in april gaat die lijn gewoon verticaal naar beneden. En nu zitten we eigenlijk op het allerdroogste jaar sinds de metingen. Dat was 2015, als ik me niet vergis. Of 2011. Dus ik denk dat water sowieso te veel of te weinig, dat dat een probleem is waar we de komende jaren inderdaad constant mee gaan geconfronteerd worden. Ik denk ook dat we dat dan best ook integraal aanpakken. Dat we niet enkel focussen op droogte, maar ook op wateroverlast. En inderdaad ook op het bufferen en laten infiltreren van water. Want als het water te veel en met bakken uit de lucht valt, is het eigenlijk de bedoeling dat we dat kunnen bijhouden. Zodat we dat kunnen gebruiken in periodes van droogte. En dat we dat eigenlijk ook in onze grond kunnen capteren. Zodat er in periodes van droogte de impact daarvan veel kleiner is. Ik denk ook dat we dat best integraal bekijken en in samenspraak met een hele hoop actoren, want water stopt ook niet aan een grens, het weer stopt ook niet aan een grens en die droogte ook niet. Dus zoals in Hans zijn betoog begonnen is, de provincie neemt op dit moment een heel aantal maatregelen zoals een captatieverbod, en ik denk ook dat dat eigenlijk een niveau is waarop dat ook best gebeurt, omdat effectief als het droog is in Mol, is het ook droog in Balen, Dessel en Reti. Daarnaast speelt ook de VMM daar zeker een rol in voor het beheer van waterwegen, Pitpa, de provincie, de Vlaamse Waterweg voor onze kanalen en ook de gemeente natuurlijk. Momenteel zijn we bezig met de opmaak van een hemelwaterplan om te bekijken hoe dat het regenwater dat uit de lucht valt, dat we dat best afvoeren, maar ook best eigenlijk capteren en bijhouden. Dat is in samenspraak met Pitpa dat gebeurt. Het waterlopen bij Heges met de VMM in de provincie is ook heel erg belangrijk. We hebben het de vorige gemeente had het nog over gehad, dat er ook soms wel wat dingen mislopen. Ook daar is het de bedoeling dat eigenlijk het water, het oppervlaktewater dat in die waterlopen loopt, dat dat zo goed mogelijk kan infiltreren. En ook het gemeentebestuur zelf is eigenlijk bezig met water. In ons meerjarenplan staat in dat we een klimaatplan zullen maken. Allee, als er nu één ding is waarvan je de impact van het klimaat heel duidelijk kunt merken, dan zal dat deze problematiek wel zijn. Ik heb het juist, die grafiek, ik zeg het spijt dat ik hem niet kan laten zien. Als je zo'n grafiek ziet, dan gaan je ogen wel open. Als je van drijfnat naar kurkdroog kunt gaan, minder dan een maand tijd, en dat ook vooral aanhoudt. Kijk, als er nu nog mensen zijn die bewegen dat het klimaat niet verandert, ja, dat is dan heel erg jammer dat we terug en ook ten zeerste. Maar dat neemt niet weg dat wij er als gemeente en van het algemeen belang geen aandacht aan moeten geven. Twee staat er in ons meerjarenplan ook dat we een plan zullen maken om strategisch te ontharden, ook in het kader van die infiltratie. Dus als je dan ziet, zijn er eigenlijk een aantal prioriteiten, kaskade die je kunt maken voor het beheren van je water. Ik denk de eerste en belangrijkste is daar spaarzaam mee omspringen. Niet alleen in periodes van droogte, maar in het algemeen. Ik denk als we dit probleem willen aanpakken, dat we een appel moeten doen op het gezond verstand en de burgers. En dat is tegenwoordig geweldig in om daar appel op te doen. Maar ik denk niet alleen voor corona, maar ook als corona weg is, dat je dat best kunt doen, ook voor wat betreft klimaat en water. De grootste impact zullen we allemaal samen moeten realiseren. Overheden zullen daarin moeten helpen en zullen daar hun beleid in moeten voeren. Maar we zullen het uiteindelijk toch allemaal zelf moeten doen door de regels goed op te volgen. Twee is natuurlijk het infiltreren van het water. Ik denk dat dat op de tweede plaats staat. Als er water is, moeten we dat zo goed mogelijk bijhouden. En in onze bodem laten indringen. Zeker ook voor de landbouw is dat enorm belangrijk. Omdat dat de impact van potentiële droogtes vermindert. Zonder dat we dan ook effectief moeten ingrijpen. Dus dat betekent dat je daar dus op infiltratie, op waterlopenbeheer, op erosiebestrijding, maar ook op kwaliteit van het grondwater, qua vervuiling, dat we echt het goede water dat uit de lucht valt, dat we dat vasthouden. En dan drie is effectief, als je het toch niet kunt laten infiltreren, denk ik dat we het best gewoon opvangen en zoveel mogelijk hergebruiken. En ik vind het voorstel om dan effectief bemalingswater dat nu vaak in de riolering loopt, laten we dan hopen dat het in de gescheiden regenwaterafvoer loopt en nog niet in de gewone gemengde riolering, want dan is het nog erger, dat we dat inderdaad onderzoeken of dat we dat kunnen opvangen en dat we dat kunnen aanbieden aan het zij particulieren, het zij aan landbouwers, het zij aan bedrijven die daar op dat moment nood van hebben. Ik denk dus ook dat we dat zeker willen onderzoeken. We waren er ook al intern mee bezig. Alleen zijn er ook een aantal obstakels. Ik ga dat geen belemmeringen noemen, maar er zijn nog een aantal dingen waar we rekening mee moeten houden. Zoals bijvoorbeeld, daar is een bepaalde kostprijs mee gemoeid. Ik weet niet of die per se heel hoog is. Ik weet ook niet of dat effectief ertoe leidt dat mensen dat niet zullen doen. Maar die moeten we uitzoeken. Zeker en vooral, dit gaat hier over opvangen, maar er zijn nog andere mogelijkheden ook, zoals retourbemalingen of infiltraties op aanliggende beken of percelen. Daar moeten we nakijken. De kwaliteit van het water is natuurlijk belangrijk. Als mensen water kunnen gebruiken, zal dat altijd op eigen risico zijn. Maar we moeten dan ook rekening mee houden dat hetgeen dat daar gebruikt wordt, dat ook geen gevaar inhoudt. Het zou kunnen dat het water dat uit een bronbemaling komt, dat dat zwaar ijzerhoudend is. Dan maakt het veel minder geschikt om bijvoorbeeld regenwaterputten mee te vullen voor huishoudelijk gebruik. Voor besproeien lijkt me dat nog wel mogelijk. En het moet ook praktisch haalbaar zijn. Dat zijn allemaal niet de grote dingen, maar die moeten wel allemaal goed uitgezocht worden. Eén, wie kan er allemaal van tappen, wat voor koppelingen hebben nodig? Maar twee, als je zo'n container zet, waar ga je die zetten? Kan dat overal? Moeten daar speciale, weet ik veel, verkeersmaatregelen voor genomen worden? Dat zijn dingen die moeten onderzocht worden. En dat zullen we dan ook doen. Want ik denk dat op alle dingen die dat ik aangegeven heb, zijn het zuinig gebruik, de infiltratie, het hergebruik als het er is en eventueel juiste riool laten vloeien. Er zitten prioriteiten, maar ik denk als we op elk van die vlakken vooruit gaan kunnen boeken, dat we dat zeker moeten doen en niet zullen nalaten.
Masha, voldoende voor u? Ant?
Ja, dank voor uw uitgebreid antwoord. Een paar heel kleine, korte suggesties. Ik denk dat je ook eens moet bekijken wat je doet met inname openbaar domein als het daarvoor dient. Ik bedoel daarmee als iemand een werf heeft en hij is bereid om water op te slaan en te delen met de mensen die er nood aan hebben in tijden van droogte. Dan denk ik dat je daar zeker als gemeentebestuur, geen inname voor openbaar domein kunt opheffen, een tax op kunt heffen bedoel ik. Dus daar zou ik zeker op lange termijn ook zeker eens naar kijken. En we hebben nogal wat bufferbekkers in Mol Centrum. Denk aan de parking onder het Rondplein zit een groot bufferbekken, zit er eentje een heel groot aan de Rivierstraat. Misschien zijn dat opties met de hulp van Pitpa en de technici die daar zitten en de know-how die daar zit, kunnen dat misschien eens bekijken. Maar ik hoop ook dat er op korte termijn een oplossing is voor mensen die echt in de problemen zitten. Dat die zich kunnen aanmelden en dat daar misschien in overleg met een aantal vergunninghouders van bemalingen daar op korte termijn ook oplossingen kunnen uitgewerkt worden. Bedankt alvast voor uw omstandig antwoord.
Koen Boeks, u wenste ook nog iets toe te voegen?
Ja, als u even mag, mijn eigen ervaring misschien. Ik heb op 25 mei jongstleden een mail gestuurd naar het gemeentebestuur in verband met deze problematiek. En we hebben nu de werf lopen op de Zandputlaan in Mol en we hebben daar een buffer staan. En ik heb dat gisteren op Facebook gezet, als ik me niet vergis. En ik heb vandaag al twee boeren gehad die 10.000 liter water zijn komen halen voor hun velden te besproeien. Dus het is wel degelijk nood, of wel degelijk een kans om deze uit te bouwen met de nodige wetgeving. Misschien eventueel, ik had dat trouwens ook denk ik naar Frederik gestuurd, eventueel ook de groendienst, als die misschien water zou nodig hebben voor de planten te besproeien, misschien dat daar ook een mogelijkheid zit. Ja. Maar ik denk dat er heel wat kansen zijn voor deze problematiek uit te bouwen.
Ik denk dat het voorbeeld van Koen aantoont dat je ook op korte termijn iets kunt doen. Hè? Met gewoon een telefoon te pakken. Of eventueel je communicatiemiddelen die je hebt als gemeentebestuur op gang te brengen. Dat je veel meer kunt doen om nu de nood te lenigen. En ik begrijp al uw plannen op lange termijn. Maar ik denk dat je nu met gewoon creatief te zijn en een paar dingen te doen, dat je toch al wel wat actie kunt ondernemen.
Absoluut, we zullen dat ook doen. Maar natuurlijk moeten we ook zien dat alles in orde is. Maar ik denk, als inderdaad, ik heb al gezegd dat we rekenen op de verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van iedereen. Dus als inderdaad aannemers zoals Koen dat uit eigen beweging al doen, dan valt dat alleen maar aan te moedigen natuurlijk. Hè. Dus ook hartelijk dank voor jullie suggestie. Dus we gaan er zeker mee aan de slag en hopelijk kunnen we daar inderdaad op korte termijn verandering in brengen.
Goed, daarmee kunnen we dat punt afronden. 54, we gaan naar de memo-fractie. Solange...
Dank u, Peter. Een korte vraag. Over een parkeermogelijkheid voor mobile homes. En dat zie je in meerdere gemeentes en steden. Ik denk in Mol, als ik dan denk aan het zwembad, dat daar ook wel mogelijkheid is. Ik weet niet hoe dat bestuur daarover denkt.
Schippen.
Campers die mogen op dit moment inderdaad ook parkeren op de camping, op de parking aan het zwembad. En die mogen daar 24 uur blijven staan. Als wij op de toeristische dienst een vraag krijgen van een kampeerwagen die graag zou willen overnachten, dan kunnen wij ze verwijzen naar de parking van Den Uyt of de parking van de Abdij van Postel, waar ze 24 uur kunnen blijven staan. Ze hebben dan wel uiteraard wat beperkingen. Er zijn geen lozingsmogelijkheden voor hun chemische toiletten, geen elektriciteit, geen watertappunten. Dus ze kunnen maar 24 uur blijven staan. Volgens het parkeerreglement. Maar wanneer ze langer willen overnachten, dan verwijzen wij ze door naar de twee campings bij ons in de gemeente die dat wel voorzien. En dat is het Zilvermeer en het Zilverstrand. Het Zilvermeer en het Familiestrand, excuseer. Dus eigenlijk is dat, ja, eigenlijk is dat een antwoord op een korte vraag.
Maar is er dan geen mogelijkheid om voorzieningen te voorzien? Dat echt wel mobile home parkings zijn, hè, zoals... Dat er een laadpunt komt en inderdaad lozingsmogelijkheid?
Volgens een studie die recent gebeurd is door Toerisme Provincie Antwerpen, is er eigenlijk in Mol op deze moment geen prioritaire nood aan die extra voorzieningen, net omdat wij die twee campings hebben die dat dan wel voorzien. Nu, er is in 2012 wel een berekening gemaakt van wat dat zou kosten mochten we daar aan het zwembad iets gaan voorzien. En die berekening die spreekt over een kost van €175.000 zonder uitbating. En dus dan heb je een plaats waar je kunt lozen, waar je afval gescheiden moet kunnen voorzien. Een watertappunt, elektriciteitstappunt, een slagboom om ervoor te zorgen dat er een beetje controle op is. En dat kost dan €175.000.
Oké, okay, zolang.
2012 in elk geval niet weerhouden.
Voldoende? Ja, we blijven bij uw fractie, bij Koen.
Ja, dank u wel.
dat er financiële problemen zijn bij een aantal culturele, sportieve en jeugdverenigingen, is een open deur nog eens instaan, bedenk ik. We hebben een aantal alarmerende berichten gehoord van jeugdbewegingen die door het wegvallen van al hun activiteiten en evenementen zoals wafelverkoop, huis-aan-huisverkopen, festivals, quizzen en zo verder, die daardoor in de financiële problemen aan het geraken zijn, vooral de minder begoede jeugdbewegingen. Ik heb de vraag daarvoor gesteld aan de schepen en ik heb er ook een correct antwoord op gekregen via mail. En mijn vraag was wat er kan gebeuren op korte termijn bij die verenigingen, want bij sommigen staat het water echt wel aan de lippen en die vragen zich af hoe ze hun kampen gaan kunnen betalen, die sowieso al waarschijnlijk duurder gaan worden door de coronamaatregelen, omdat ze met bubbels van 50 personen moeten gaan werken en dergelijke. De vraag is dus, op welke manier kunnen wij als gemeente de nood lenigen van die verenigingen, zonder dat zij de prijs voor hun kampen moeten omhoog doen voor hun leden. Ik heb het antwoord per mail gekregen, dat was een correct antwoord, over het overleg bij de financiële coronacel, over de vraag bij de adviesraden, over het bespreken in de commissies en op de gemeenteraad, en nadat er input geweest is van de adviesraden. En dat zal waarschijnlijk de juiste weg zijn en de juiste procedure, maar mijn vraag is heel specifiek de snelheid. De verenigingen die nu echt in acute nood zitten, op welke manier gaan die kunnen geholpen worden financieel? Welke verdeelsleutel zal er gebruikt worden en kunnen ze eventueel een voorafname doen, bijvoorbeeld op hun steun, zodat ze tenminste de hele dringende nood kunnen lenigen?
Schip?
Ik stel voor dat ze dan die vraag ook rechtstreeks tot bij de financiële dienst of bij de jeugd- en sportdienst brengen. In april en in mei zijn die effectieve vragen ook gesteld geweest naar alle verenigingen, niet enkel naar de jeugdbeweging, maar er zijn effectief de vragen gesteld geweest van hey, zitten jullie met een acuut probleem? Ja dan nee, en waarin kunnen wij helpen? En er zijn een aantal verenigingen die dat effectief ook tot bij ons zijn gekomen en hebben gezegd van ja, er is een zeer groot probleem. En dat zit daar. En dan bekijken wij geval per geval hoe we dat eigenlijk kunnen oplossen. En bij de meeste gevallen kunnen we dat eigenlijk binnen het reguliere systeem dat we hebben, met de subsidies, kunnen we dat op dit moment al oplossen. Bij sommige gevallen gaan we daar moeten gaan kijken wat er dan nog extra zou kunnen gebeuren. Maar meestal is het oplosbaar binnen het reguliere gedeelte. Maar dan moeten we wel het juiste geval kennen natuurlijk.
Ja, bedankt voor uw antwoord. Dus als ik goed begrijp, mogen verenigingen die nu in financiële nood zitten gewoon u als schepen contacteren. En dan
verwijs ik ze door naar de jeugd- en sportdienst en de financiële dienst. Dan gaan we bekijken hoe dat we het voor hen situatie per situatie kunnen oplossen.
En dan moet er niet per se gewacht worden op eventueel die steun uit het gemeentefonds van Vlaanderen. Dat kan in mijn eigen middelen ook gebeuren dan. Dat is wat ik goed verstaan. Hè?
Er is op dit moment, ik zeg het, binnen de bevraging die wij gedaan hebben op de jeugdraden die we nog gehad hebben de afgelopen 2 maanden, is er geen enkele jeugdbeweging die heeft gezegd, het water staat ons op dit moment aan de lippen en wij kunnen nu niet op kamp gaan. Mocht dat zo zijn, dan zou ik dat graag weten en dan kunnen we samen met die vereniging naar een passende oplossing zoeken.
Ja.
De meeste verenigingen hebben wel gezegd dat ze een probleem hebben met hun inkomsten, aan de inkomstenzijde, door het niet doorgaan van een FUIF of een ETAG. En dat ze extra kosten hebben, want sommige verenigingen gaan blijkbaar een toiletwagen moeten gaan voorzien op hun kampplaats. En dat is natuurlijk ook een extra kost. Nu, normaal gezien bekijken wij al die subsidies van jeugd in september. De normale gang van zaken is dat ze dan eens op gesprek komen bij de jeugddienst. Er wordt een dossier klaargemaakt tegen 1 oktober. Dat is op dit moment de procedure en uiteraard gaan we het proberen tegen dan ook al een zicht te krijgen op die extra centen van het Vlaanderen die er zijn gekomen en hoe dat wij die gaan inpassen in dat systeem.
Ja, oké. Okay. Dus maar om kort op de bal te kunnen spelen, want op kamp zullen ze sowieso wel gaan, op welke manier dan ook. Maar het is maar als het zou zonde zijn als de prijs voor de leden zouden moeten verhogen. In sommige gevallen kan er wel ervoor zorgen dat de kinderen gewoon niet kunnen meegaan. Dus daarom.
Goed. Dat kan volstaan, denk ik. Punten 56, 57 hebben we al behandeld. Zitten we bij punt 58, terug bij de SPA-fractie voor Povanhof.
Dank u, voorzitter. Een vraag in verband met het fysiek afsluiten van de op- en afritten aan de E34 in Postel. Voor mij kwam dat nogal onverwacht, omdat ik ervan uitging dat wij als gemeentebestuur niet echt vragende partij waren om die op- en afritten fysiek af te sluiten. Nogal wat Molenaren gebruiken op en af zitten momenteel voor woon-werkverkeer. Anderen gebruiken die eerder sporadisch. Maar niet in die mate dat dat volgens mij een zware impact had op het op Postel zelf en op het toeristisch karakter van Postel. Dus mij verbazen dat eerlijk gezegd wel. Dus ik had graag wat meer duiding bij die beslissing. Was het de gemeente Mol die het initiatief nam om tot deze beslissing te komen? Wie heeft eigenlijk deelgenomen aan deze beslissing? Waren ook de omliggende gemeentebesturen op de hoogte? En ook is bekeken wat dat de impact is op andere wegen. Want de auto's die dat daar de oprit nemen, als die dat niet meer kunnen, ja, die gaan natuurlijk ergens anders rijden. Dus ik had graag wat meer duiding bij die beslissing.
Schepen?
Eigenlijk is dat al een beslissing van 1997. Hè? Dus dat, ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Hè? Dus dat er daar gekozen is om daar geen echte op- en afrit van de autostrade van te maken. Juist om Postel te gaan beschermen. En eigenlijk was de doelstelling, dat is dan nog eens in 2000 nog eens bekrachtigd, van dat moet eigenlijk meer een groene weg worden voor zacht verkeer. En zeker niet voor zwaar verkeer. Dus eigenlijk een beslissing die al meer dan 20 jaar oud is. Hoe is dat nu in de stroom? Nu, in principe mocht je daar niet op en af rijden. Strikt gezien mocht dat niet. Hè. Dus het werd veel gedaan. Dat was misschien wat een gedoogbeleid, maar eigenlijk mocht het niet. Eigenlijk was het niet regulier. Nu in het kader van corona, hè, daar gaan we weer, corona, werden de grenzen afgesloten met Nederland en moest er gecontroleerd worden. En dan is er eigenlijk de vraag gekomen van douane en politie van, ja maar, hè, dat is een sluipweg, we kunnen dat niet goed in de gaten houden, wij willen dat die afgesloten wordt. Hè. Er zijn er inderdaad tijdelijke maatregelen genomen om die af te zetten, zodanig dat, ja, dat zij daar niet moesten gaan controleren voor eventueel verkeer tussen Nederland en België. Maar dan is er geconstateerd, dat was echt pingpong dat ze aan het spelen waren, dat werd elke keer verzet. Hè. Dus al die wegversperringen die werden altijd afgebroken, kettingen werden doorgeknipt, sloten werden vernietigd. Dus er zijn daar toch wel een aantal harsleerse bestuurders die het heel erg vinden om een paar kilometer rond te rijden. En dan is er dus heel veel overleg geweest met de brandweer, met de lokale politie, met de federale politie, met de gemeente Mol, gemeente Reuzel, met Rijkswaterstaat uit Nederland, met de douane, met AWV, GLA, AWV Antwerpen, dus met alle mogelijke betrokken instanties om te kijken wat is daar nu de oplossing. En de oplossing is daar gekomen, allee, of het voorstel is daar gekomen, van dat moet inderdaad definitief afgesloten worden, met dan een cijferslot, zodanig dat brandweer onder andere, als ze zouden moeten gaan in de natuurgebieden moeten gaan blussen, of wanneer dat er vanuit Nederland, je maakt daar ook nogal eens gebruik van, dus die codes zijn ook doorgegeven aan de Nederlandse collega's, zodanig dat die daar nog altijd gebruik van kunnen maken. Maar eigenlijk is het een bestendiging op vraag van douane en politie, van een situatie die eigenlijk al meer dan 20 jaar in die zin gereglementeerd is, maar waar dat er niet naar gekeken werd. En nu wordt dat inderdaad op hun vraag bestendigd.
Oké, Paul?
Het voorstel is om dat met een wegversperring met een cijferslot, waar ze dan de code, waar de hulpdiensten de codes van krijgen, zodanig dat ze daar kunnen passeren.
Oké. Punt 59 hebben we al gehad. Zijn we toegekomen bij punt 60, vervoersregio Thomas.
De vervoersregio.
Het wordt tijd dat we bijna afsluiten, denk ik. Ja. De aandacht verslapt.
Ja, nu is er ook wel gelukkig door het secretariaat en ik denk door de vervoersregio zelf een recent filmpje verspreid met heel wat uitleg voor de gemeenteraadsleden. Nu, dat was nadat ik deze vraag had ingediend. Ik denk dat de vraag vrij duidelijk is. De vervoersregio gaat uit van een aantal principes die door Vlaanderen zijn gesteld. Onder andere dat het treinnet, dat de kern zal worden van het openbaar vervoer. Met daar rond eigenlijk een kernnet qua busvervoer op niveau A, B en C. En er is eigenlijk blijkbaar in februari eigenlijk al een principiële goedkeuring geweest van het eerste kader, als je dat letterlijk ziet op de kaart. Ja, en daar had ik dan wat vragen bij. Nu, ik heb het filmpje gezien en gezien wat dan inderdaad de impact was op Mol. Ja, nu voor Mol, ik denk zeker met de verbinding naar Meerhout, dat een positieve zaak is. Nu dat, de lijn naar Geel, dat die wegvalt, omdat dat zogezegd al een dubbele lijn is, met spoor. De vraag mag is daar impact voor een aantal busstations? Nu, ik heb ook gezien dat de tweede centrumlijn, dat die ook aangepast is. Maar dat de derde centrumlijn, die ook onderzocht zou worden, dat die er nog niet in zit. Dus dat is mijn vraag van, ja, hoe wordt de inschatting gemaakt? Ik heb vernomen dat men nu aan het rekenen gaat slaan bij de vervoersregio. En dat er eventueel nog aanpassingen zouden kunnen gebeuren. Maar ik vroeg me af, ja, wat is zo de waardering van het bestuur? Zijn daar nog dingen die aangepast zouden moeten worden? Zo die stand van zaken.
Schepen?
Ja, ik had een kort antwoord voorbereid en een heel lang antwoord. Maar ik wist niet dat ondertussen het filmpje verspreid was, waar dat heel veel duidelijk in gemaakt wordt. Want eigenlijk was dat de bedoeling dat dat op 30 maart eigenlijk zou voorgesteld worden aan de gemeenteraadsleden. Corona, ik durf het woord niet meer uitspreken, maar dat heeft daar ook weer roet in het eten gegooid. Er zijn inderdaad een aantal principes. In plaats van de basisbereikbaarheid, in plaats van basismobiliteit is het basisbereikbaarheid. Dus het hele systeem wordt omgegooid. Nu, wat dat heel belangrijk is dat al die wijzigingen die we moeten gaan doen, dat allemaal binnen datzelfde bestaande budget moet gebeuren. Eigenlijk komt dat er concreet op neer. Als je iets bijkrijgt, gaat ook langs de andere kant iets verliezen. En dat is hetgeen dat er nu aan het gebeuren is. Zijn we al helemaal tevreden met hetgeen dat nu voor ligt? Nee, niet helemaal. Er zijn een aantal goede dingen in. Dat je zelf aanhaalt, de U-regeling naar Meerhout, waar dat we al een semi-derde centrum express hebben, omdat we die, daar hebben we dan voor gepleit, want oorspronkelijk ging die over de ring. Dus die kwam eigenlijk van Meerhout, ging de ring op Sodemolderdijk. Dus we hebben die nu al laten omrijden via de Heidehuizen, zodanig dat we die al voor een stuk kunnen ontsluiten. Nu de verbinding Mol-Geel valt weg, omdat ze zeggen, ja, kijk, je hebt een verbinding met een trein, maar we moeten daar nog een busverbinding hebben. Nu, dat geeft problemen voor Ezaart en voor Bel. Dus dat gaan we op vervoer op maat, moet dat opgepikt worden. Nu, dat is nu deze week, de 25e, is daar eigenlijk de eerste inleidende vergadering over op ambtelijk niveau. Dus daar zijn we eigenlijk nog niet aan. Dus ze hebben het ook allemaal proberen op te splitsen. Normaal moeten wij naar een globaal mobiliteitsplan. Kom, want een van uw vragen ook, moet dat niet op de gemeenteraad komen? In principe gaat het globale mobiliteitsplan, dat wij verwachten najaar 2021, dat moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dus dat gaat zeker nog geagendeerd worden. Nu was er nog ergens een probleem, dat is die opsplitsing van lijn 84. Daar zitten we nog niet helemaal tevreden mee. Dus als de lijn Geel, Mol, Lommel, Hammond-Achelt, dus waar dat stuk Geel-Mol tussenuit valt, waar dat ze het dan gaan opsplitsen van Mol naar Lommel, en dan is er een overstap, en van Lommel via Hammond-Achelt. Maar vroeger ontsloot dat een stuk via Wezel ook, en nu zou dat via Gerheide, Balencentrum gaan. En die zou dan ook vanuit Balencentrum weer al die Molderdijk gaan oprijden. Dus we krijgen daar op de Molderdijk 3-4 lijnen die daar gaan passeren, en we zijn nu alles aan het doen, maar dan zitten we niet alleen met de vervoersregio van de Kempen, maar dan hebben we weer de vervoersregio Limburg, die daar dan weer moeilijk over doen. We zouden die dus willen gaan omleiden, zodanig dat we ook daar een aantal Ginderbuiten beter kunnen ontsluiten. Dus als we die via Ginderbuiten zouden kunnen laten omleiden, die lijn, kunnen wij Ginderbuiten ook weer gaan ontsluiten. Dus dat zijn vragen, maar dan zitten we weer met die een andere vervoersregio, dus dat maakt het allemaal heel, heel complex. Nu dat loopt, ja. De timing heb ik hier ergens opgeschreven. Het is eigenlijk eind volgend jaar dat het volledige globaal. Dus ja, like dat je zelf zegt, de lijn is eigenlijk die voorstellen nu allemaal aan het berekenen. En dan zullen we wel zien waar dat we gaan uitkomen, maar ja.
Ja, dat is een beetje, ik weet niet waar het al ligt, maar dat is een beetje een vreemde manier van werken. Hè. Dus je gaat nu eigenlijk, er wordt er ingegrepen vanuit. Vanuit die vervoersregio, die vervoersregioraad, of hoe het ook noemt. Hè. Daar is dan een soort van Belgisch compromis, als ik het goed versta, zelfs tussen de vervoersregio's onderling. Maar ik vraag me af, wanneer zou dat bekendgemaakt worden? Hè, want dat is eigenlijk toch, Dat gaat voor wel wat mensen wat impact hebben. Ik weet niet, in september zou daar een soort van afklopping moeten zijn, of toch over het kernnet. Worden daar nog momenten voorzien om daarmee naar buiten te gaan, om daar, ja, ik weet het niet, externe partners te consulteren? Want ik zie bijvoorbeeld ook voor de scholen, nu op het eerste zicht dat ik kon zien, zaten daar geen grote wijzigingen in. Maar ja, dat zijn toch ook allemaal partners, gebruikers van het openbaar vervoer. En is dat nog voorzien dat die daar ook nog inzicht in krijgen in die plannen? En dat er daar nog, en ik besef, tot een compromis komen met 28 gemeenten. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar is daar nog een beetje ruimte om nog wat te doen buiten het, inderdaad, het vervoer op maat? Wat ook heel breed geïnterpreteerd kan worden, heb ik gehoord, van taxichecks tot de minder mobiele centrale, denk ik zelfs. Hebben we daar nog enige ruimte en worden daar nog, ja, stappen, volledige participatie zal niet kunnen, maar worden daar nog consultatierondes georganiseerd?
Voor het kernnet hebben wij ook eigenlijk niet echt een beslissingsbevoegdheid, hè, met de vervoersgeograad. Hebben wij een adviserende rol. Hè. Dus zelf zijn wij al adviserend in welke mate dat zij daar al die andere partners nog in gaan betrekken. Dat kan ik navragen, daar heb ik niet direct zicht op. Het is al zo dat die vergaderingen is al, ja, het gewone principe dat alles binnen een bepaald budget moet blijven, maakt het heel moeilijk. Hè, want Als Mol iets geeft, dan gaat Balen iets verliezen. Hè. En dus ja, dat is bijna ieder voor zich op den duur. Hè. Dus iedereen probeert zoveel mogelijk uit de pot te halen. Hè. Dus ja, we hebben voor dit alleen een adviserende rol voor vervoer op maat. Hè. Wat dat dan het volgende niveau gaat zijn, gaan we natuurlijk veel meer inspraak hebben. En ik zeg het, dat gaan ze nu aan start. Dus dat gaan we, denk ik, dat veel belangrijk is, dat we dat echt heel, heel goed kort op de bal, en dat kunnen we gerust terugkoppelen. Nu, er is op deze moment, is er, maar ik weet niet of dat die ook doorgestuurd is, die een oriëntatienota, die een draft van die oriëntatienota.
275 bladzijden is gebeurd nog, blijkbaar.
Maar als je de lucht eraf laat, hebben we nog 10 bladzijden over. Dat zijn van die dossiers. Dus daar staat ook heel veel over Mol in, maar dat is eigenlijk meer, als je dat leest, dat is eigenlijk vooral aangeven wat de problemen zijn. En oplossingen staan daar dus nog niet in. Hè. Dat gaat ook over de ontsluiting van de N118 bijvoorbeeld, wordt daarin aangehaald. Er zijn heel veel, de derde Centrum Express, allemaal die dingen staan daarin, maar oplossingen staan daar dus nog altijd niet in. Hè. Dus ik vraag me af of dat ze sowieso de timing gaan halen, eind volgend jaar een volledig mobiliteitsplan voor de hele Kempen, eigenlijk voor heel Vlaanderen, met al die vervoersregels, dat op elkaar moet afgestemd zijn.
Ik kan alleen maar zeggen dat we het ook vanuit de gemeenteraad en vanuit onze fractie heel belangrijk vinden aan de toekomst.
Dat is heel belangrijk.
Openbaar vervoer. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we moeten daar
toch... Het is ook boeiend, hè, want uiteindelijk staat er ook over stationsomgevingen in. Hè. We hebben daar ook wel, in het project Keirlandse Zelles hebben we daar ook een stuk met de stationsomgeving bezig. Dus dat staat daar ook allemaal in. Maar ik hoop dat we daar ook effectief antvaten in gaan krijgen. Hè, van degenen die altijd afwezig zijn op die vergadering. En dat is Infrabel en NBS. Dus ik wil maar zeggen, dat zijn dan eigenlijk heel belangrijke partners. Maar die daar, ja, die dan... Dus ik hoop dat we daar ook, dat er effectief afspraken. Want die stationsomgeving, daar kunnen je heel schone dingen mee doen. Maar je moet... En ik hoop dat binnen die vervoersregio, dat we daar effectief ook de connecties... En dat daar ook op dat gebied iets gaan beweging gaan komen. Maar... Ja, de NMBS is dan, dat is dan weer niet Vlaams, hè, dat is dan weer federaal.
Goed, ik stel voor dat punt misschien hier...
Maar, ik denk dat het belangrijk dossier is om op te volgen, dat misschien ook nog eens op een commissie of zo gebracht kan worden. Moesten daar stappen in...
Wil ik dat eens doorsturen?
Ja, mocht altijd doorsturen.
Die een draft van die oriëntatienota, ik zal hem eens doorsturen.
Ja. Oké, okay, in de zone. Ja, dank u Schepen, dank u Thomas. Het 61 hebben we ondertussen ook al gehad, dus dan denk ik zijn we bij het einde van deze zitting gekomen. Nog even een praktische mededeling. Misschien is het nodig dat we elkaar toch even gaan zien in de zomervakantie voor de superdringende beslissingen. En daar is er een voorstel van het college om dat dan te doen op maandag 27 juli. Dus onder voorbehoud maandag 27 juli mogelijks een gemeenteraad voor de beslissingen die niet langer kunnen wachten, maar als het zover is, dan krijgt u daar een uitnodiging voor. Voilà, bij deze kan ik de zitting afsluiten. Dank voor uw bijdrage, dank voor uw tussenkomsten en ik wens u vooral een hele rustige zomervakantie. Tot later.